Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen.
Doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Dag Hannibals, welkom bij Damn Honey!
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 169.
En vandaag aan tafel bij ons illustrator en auteur Marloes de Vries. Of, zoals mensen haar misschien kennen van Instagram, Marloes de V. Eind vorig jaar verscheen haar boek Kinderen krijgen is optioneel. Waarom niet alle vrouwen moeder willen worden. En met haar gaan we het dan ook zo uitgebreid hebben over gewenst kindvrij leven. Wat fijn dat je er bent. Welkom.
Ja, heel leuk om hier met jullie te zijn.
Hallo.
Ja.
Nou, doe jij los van je illustratiewerk en je boeken schrijven ook iets geweldigs. Wat mij enorm inspireert. Namelijk geweldige kunstwerken maken. Waarop heel veel mooie luchten te zien zijn. En dankzij jou wil ik me dus ook dit jaar... zelf gaan richten op luchten schilderen en vooral wolken fotograferen, zelf proberen te schilderen en al dat soort dingen. Ben je al lang bezig met echt, echt het schilderwerk?
Ik deed het eerst op de kunstacademie. Mm-hmm. En toen ben ik afgestudeerd. Dan heb ik echt jarenlang niet meer geschilderd, want ik ben afgestudeerd in 2007. En in 2020 ben ik weer begonnen. Dus er zit een heel groot gat tussen. En ik ben altijd al gefascineerd geweest door luchten. En dan vooral roze luchten.
Ja, dat vind ik er zo geweldig aan.
Oh, dat is gewoon zo'n klein momentje op de dag dat je dat ziet. En het is, als je even met je ogen knippert, dan ben je het gewoon, heb je het al gemist.
Ja.
Dus dat vind ik zo wonderlijk om dat dan urenlang te schilderen. Omdat je dan zo intens bezig bent met dat mini momentje.
Ja. En doe je dat dan aan de hand van een foto? Of ga je echt ergens zitten en kijken naar de lucht?
Nee, want dan moet ik het heel snel
Ja, dan moet je heel snel zijn en het dan onthouden.
Ik maak wel heel veel foto's van luchten, maar dan krijg je nooit die intensiteit zoals je zelf ook weet. Als je een foto van een mooie lucht maakt...
Nee, je kan het nooit goed op de foto zetten.
Nee, klopt.
Je ziet op foto en denk je van, wat is dit nou weer voor een poep?
Ja. Maar jij kan het dus wel schilderen.
Ja, je kunt het wel schilderen. En daarom had ik die behoefte ook van. Ik kan het nooit vastleggen op camera, dus ik moet het gaan schilderen. Ja. Dus ik maak heel veel foto's en dan schilder ik het niet exact na. Maar ik probeer ook heel erg, het klinkt een beetje vaag, maar heel erg op emotie te schilderen. Van hoe voelde ik me toen ik dat zag en... Hoe zie ik dat ook voor me? Hoe die roze lucht eruit zag. Dus het klopt misschien niet helemaal. Maar het is wel echt heel persoonlijk.
Ja. Nou, ja. Ik wil het aan mijn muur. Ik moet even sparen, maar ik wil het aan mijn muur.
Ik fiets nu met die vrouw door de stad en zit ze... Kijk, die wolken! Ja. Dus,
maar het is heel vaak heel mooi. Ja. En dan helemaal nu. Want dan, als je zo'n strak blauwe lucht hebt, hebben we de laatste paar dagen een beetje wel gehad. En dan dat net... Dat ik richting schemer gaat en dan die zon laat.
Maar die laagstaande zon de hele tijd nu waardeer ik wel enorm. Kan niet anders zeggen.
De kleine dingen
de kleine dingen het
en
leven.
Daar dan van genieten. Dat is een skill.
Ja, oké. Maar we gaan nu eerst op de feministische biechttafel.
Oh.
Nidia van Voorthuizen. Hoe ging jij de feminist in deze week?
Nou, ik ben wel benieuwd of wat jullie hiervan vinden. Want ik weet niet of het een feminisser is.
Benieuwd.
Er is iemand op Instagram die zie ik af en toe voorbij komen in de Insta-reels. Ik ken deze persoon verder helemaal niet. Maar als ik dan haar voorbij zie komen, denk ik, oh cool, leuk mens. En toen postte zij dus een video waarin ze ging vertellen dat ze een neuscorrectie ging laten doen. En toen was ik extreem teleurgesteld. En daarvan vraag ik me af of dat wel of niet een femi-misser is. De teleurstelling zit hem er voor mij in. Dat dus... toch er blijkbaar een drang is naar in het ideaalplaatje passen. Of
ondanks dat iemand cool is, dat ze dat dan toch willen. Dat het teleurstelling
is. Eigenlijk überhaupt van mensen.
Ja.
Ik weet ook niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Maar er zit er bij mij dus toch een soort aversie van... hè, wat jammer dat je nou dat wil laten doen. Ik zou het nooit naar haar sturen. Ik zou het ook niet achter haar rug om tegen vrienden gaan zeggen. Maar dus daarom, hier kan je ook al vragen, ja, is dat een feminisser? Je kan dat best denken. En als je dat verder voor jezelf houdt, ja, is dat dan erg? Ja,
Oké, maar het zijn ook de gedachten die je hebt natuurlijk. Het is misschien een feminissende gedachte.
Ja, maar is het dat dus? Maar dat weet ik dus niet zo goed.
Want ik heb een beetje eenzelfde ding met iemand die dan heeft iets in haar nek ook laten doen. En dat is dan ook iemand die uitgesproken feminist is. En dan denk ik toch, why? Waarom? Waarom? Dus ik herken het heel erg.
Het is toch een beetje trappen in het schoonheidsideaal. En dus, we hebben daar in onze voorstelling een stukje over gehad. Van, het zijn gewoon bedrijven die jou vertellen, je bent lelijk, je bent lelijk, je bent lelijk. Nou, je wordt onzeker. En dat is het beste verdienmodel ongeveer wat er is. Want mensen gaan dan alles proberen te doen om een lekker gevoel over zichzelf te krijgen. En wanneer krijg je dat? Als je voldoet aan al die dingen die bedrijven de hele tijd aan jou vertellen. En ik vind het dan jammer als iemand daar intrapt. Tegelijkertijd kan je natuurlijk zeggen, ja, maar als zij een rotgevoel over haar neus heeft,
precies,
why not?
Want, en als het haar ook
want
helpt,
het zal haar dan ongetwijfeld een ontzettend opluchtend en prettig gevoel geven. En die video die was ook heel erg van, nou, ik ga dit gewoon even lekker laten doen en ik kijk er naar uit en holla die.
Zit het hem niet ook in dat je mensen misschien ziet als een rolmodel of als iemand die tegen wie je opkijkt of in ieder geval in wie je een gelijkgestemde ziet.
Ja, misschien.
En dan zo iemand, tenminste, ik ben altijd op zoek naar coole mensen die ik ofwel op Insta of om me heen heb. En dat je dan, ja, ik weet niet, je daar toch mee vergelijkt. En dan is dat gewoon, dat past dan niet in dat plaatje van coole mensen. Want ik heb liever dat de mensen tegen wie ik opkijk ook gewoon daar niet intrappen in dat wat wij bespreken altijd over het schoonheidsideaal.
Weet je waar ik meteen aan moest denken? Ik had dat heel erg met Adele. Toen Adele in één keer heel erg
was afgevallen.
Ik ben altijd heel erg fan van Adele geweest. Ook hoe ze is natuurlijk als persoon. En ze is daarin niet veel veranderd. Maar ik was heel erg teleurgesteld. Dat vond ik heel slecht van mezelf. Dat ik haar niet meer zo leuk vond. Want ik ben een dik persoon. En ik vind het dus heel fijn om leuke, dikke rolmodellen te zien. Toen dacht ik, maar en het is nog steeds dezelfde persoon, maar ergens in mijn hoofd dacht ik van, oh, wat jammer.
Ja. Er wordt een soort bubbel doorgeprikt, denk ik, eventjes. Een soort illusie die dan...
Het zit hem voor mij, denk ik, ook wel in het normaliseren van, van plastische chirurgie. Maar ook in het algemeen, denk ik, bijvoorbeeld in bepaalde trends met hoe je er... Of trends, ik weet niet of het trends kan noemen, hoe je eruit moet zien. En als mensen daar heel open en eerlijk over... Insta-reels maken, is dat ergens heel erg aan te moedigen natuurlijk. Want het is goed als dingen opengegooid worden. En tegelijkertijd geeft het ook het beeld van, oh, maar hoe ziet mijn neus er dan eigenlijk uit? Niet dat ik zelf die gedachte had, maar ik kan me voorstellen dat mensen dat denken op het moment dat je die video voorbij ziet
komen. En het is natuurlijk omdat wij ook weten wat praten over dingen kan doen. Namelijk dat mensen zich niet meer alleen voelen of iets durven wat ze niet durfden. Het is natuurlijk ook zo dat als je helemaal oud in die open iets aan cosmetische chirurgie doet, dat mensen misschien denken, dit trekt mij over de streep of zo. Maar je hebt als individu natuurlijk ook niet die verantwoordelijkheid. Precies. Dus die kan je ook niet bij iemand leggen.
Ja.
Maar
ik vind het toch jammer.
Maar ik heb altijd ingewikkelde gevoelens bij dit soort dingen. Ja. Bij allerlei cosmetische ingrepen. Ook omdat het gewoon zo'n kapitalistische kutscheme is eigenlijk. Om mensen maar gewoon te vertellen dat ze niet goed genoeg zijn.
Ja.
Ik zou gewoon liever willen dat we daar met z'n allen niet intrappen. Maar ja, ik ben er zelf ook nog steeds gevoelig voor. Dus kan het iemand anders ook niet kwalijk nemen?
Vrijwel iedereen uiteindelijk. Ja. Maar goed, je kan er een aflevering over vullen.
Nou, dat willen we dus ook heel graag.
Marilotte Hagen, nou, de biechtbank.
Ik heb er eentje die hierop aansluit. Misschien ben je nu ook wel teleurgesteld in mij. Omdat ik dus een tikkeltje aan de stressende kant ben. Ik ben een beetje wiebelen die piebeli. Dat weet iedereen inmiddels ook wel. Is mijn eetlust dus afgenomen. Ik heb echt minder eetlust. En
je bent me lekker aan het afvallen.
Nou, meid. ik heb nu een broek aan waar ik mezelf de hele tijd in moest proppen. En dat hoefde dus nu niet. Ook al komt die vers uit de was. En ik stond zo voor de spiegel. En ik dacht, ja.
Maar Loes is zojuist boos weggelopen.
Spijt me.
Die zat net nog aan tafel. Die is er niet meer.
Dit is nog haar kakelende lach. Klinkt nog na.
Dit is het classic ding dat je dan vertelt aan iemand. Ik heb zo'n verschrikkelijke periode. Ja. En dan, maar meid, je valt er wel lekker bij.
Maar ik zei dit dus tegen mezelf in de spiegel. Meid in ieder geval, hè.
Nee, ik zei dat niet echt in de spiegel. Maar het is een beetje zo'n... Ja, 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 ik was gewoon tevreden opeens. Dat ik dacht... Oh, ja. Nee. Maar het is ook wel een beetje omdat... kleren soms zo strak gaan zitten. En dat vind ik gewoon... dan vind ik aankomen niet per se erg. Maar dan pas je niet meer in je kleren. Dan moet je opeens een nieuwe garderobe. En nu opeens lijkt het alsof mijn garderobe weer beter past. Dus daar zit het ook een beetje in, hoor. Maar ik vond toch niet...
Oké, het mag. Vooruit.
Oké.
Nee, grappig.
Maar het zit niet in op het vlak dat jij vindt van... Oh, nu voel ik me meer...
Waard.
Nee, daar zit het hem niet in.
Maar ik was toch tevreden. Ja. En dat viel me toch tegen.
Ik denk dat mag, hoor.
Ja.
Echt.
Okay, ja, bedankt. Ik ook. Ja, nee, ik mag zeker.
Maar sowieso natuurlijk. Nee, maar alleen,
ik denk niet dat je daar zo streng over hoeft te zijn. En zo. Weet je, het is het belangrijkste dat je goed in je vel zit.
Ja, precies. Ja, en dat kan ook met kilo's minder. Kan je ook beter in je vel zitten. Ja. Alleen de vraag is dan altijd van waar komt dat dan precies
vandaan? Waar komt dat vandaan? Ja,
exact.
En Oké, hier kan ik dus ook heel lang over praten. Marloes, heb jij nog iets om op te biechten?
Nee, ik zat over na te denken. En... ik vond het vroeger best wel stoer van mezelf om te zeggen bijvoorbeeld dat ik een tomboy was.
Weet je? Oh ja, ja, ja. Ja.
Oh, was toch goed met, misschien hebben jullie al 100 keer gehoord. Maar dat was het eerste wat in me opkwam. En nu denk ik van, ja, wat belachelijk.
Ja, dat je one of the guys wil zijn.
One of the guys, dat, hè? Absoluut niet zo'n zeikerd. Nee. Oh my god, meisje, met make-up. Nee.
Oh, ik ben geen meisje, hoor.
Plastische chirurgie, hell no.
Anders dan andere meisjes, hoor.
Ja, dat.
Ja. Oh ja, heel herkenbaar.
Oh, en dan denk ik nu echt wel van, oh, wat erg dat ik dat dacht.
Ja.
Daar schaam ik me wel.
Maar dat is niet iets wat je nu nog denkt. Dat is van vroeger.
Ja, maar ik kon zo niet... Ik doe dat vast wel, maar ik heb het nu niet helemaal door. Of zo dat ik dan... Ik denk dat ik vast wel van die feminissers... Jeetje, wat een moeilijk woord.
Ja.
Heb. Maar ik realiseer ze nog niet. Dus ik denk dat dat nog dan wel komt.
Maar het is een goeie.
Tijd voor post.
Post.
Hoi Nidia en Marilotte.
Hallo.
En Marloes.
Hallo.
Ik heb een dilemma en ik denk dat dit een feministisch dilemma is. Voor mijn werk als ecoloog doe ik onder andere onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen. Dit doe ik 's nachts in verschillende gebieden. Stukken bos, verlaten gebouwen, boerderijen en veel in buurten met sociale huurwoningen. In het laatste geval zorgt dit wel eens voor vreemde situaties. Vaak zijn de bewoners door de woningbouwvereniging niet goed op de hoogte gesteld. Ik kan het mij voorstellen dat je ontzettend schrikt als er om 3 uur 's nachts iemand door je straat patrouilleert met een vreemd apparaat, de zogenaamde bat detector, in diens hand, en met een zaklamp op je huis schijnt. Ik zou me ook echt kapot schrikken.
Helemaal.
Als mensen vragen hebben, leggen wij natuurlijk uit wat we aan het doen zijn en ook de politie is altijd van tevoren op de hoogte. Toch is het meerdere keren gebeurd dat bewoners of voorbijgangers dreigend en vervelend gingen doen. Vorig jaar zou er bijvoorbeeld een hond op mij afgestuurd worden als ik niet heel snel maakte dat ik wegkwam. In onveilige situaties gaan wij weg en is het aan de opdrachtgever om te zorgen dat er beter gecommuniceerd wordt voor wij terugkomen. Vorig jaar was het dan ook beleid om vanwege de veiligheid altijd met minstens 2 personen naar een locatie te gaan. Ook als het bijvoorbeeld om maar 1 gat in de muur gaat waar je echt niet met 2 personen naar hoeft te gaan kijken. Echter, dit gaat komend jaar mogelijk veranderen. Veel bedrijven sturen vleermuisonderzoekers al alleen op pad, wat de kosten voor deze onderzoeken natuurlijk omlaag brengt. Omdat wij dit jaar een nieuwe projectleider erbij hebben, die opdrachtgevers meeneemt die gewend zijn om te betalen voor 1 persoon, als dat mogelijk is, wil de nieuwe projectleider dat bij ons gaan doorvoeren. Dit voelt voor mij om meerdere redenen verkeerd. Wie belt de politie als je in een benarde situatie zit, zoals hond op je afgestuurd, jij op een schutting en de telefoon uit je broekzak gevallen? Ik liep mijn fantasie even de vrije loop, maar het is geen ondenkbare situatie. Wie kan jouw woord bevestigen als er iets vervelends is gebeurd? Na dit in de vergadering aangegeven te hebben, is besloten dat je enkel alleen het veld ingaat als je dit wil. Het hoeft dus niet. Je mag ervoor kiezen om enkel ingedeeld te worden op projecten waar je met meer mensen staat. Meerdere mannelijke collega's zeiden ook dingen in de trant van: je hoeft echt niet hoor, wij worden minder snel lastiggevallen, dus wij gaan wel alleen staan. Het is allemaal vast aardig bedoeld, maar totaal niet mijn punt. Er is namelijk geen keuze te maken voor sommige mensen. De cijfers liegen er niet om. Mensen met een feminien uiterlijk worden veel vaker lastiggevallen dan mensen met een masculien uiterlijk. Ik wil best alleen staan 's nachts. Sterker nog, ik werk graag alleen. Maar helaas is dat minder veilig voor mij dan voor mijn mannelijke collega's. In hoeverre vinden jullie het gepast dat dit een eigen keuze is voor ieder? Of is dit eigenlijk iets wat vanuit het bedrijf bepaald moet worden? Ik neig naar het laatste, omdat ik het gevoel heb dat je anders meegaat in een seksistische maatschappij waarin vrouwen minder vrijheden hebben dan mannen. Liefs aan jullie en alle honingballen van Maud.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vind het wel raar dat de regel in zo'n bedrijf wordt ingevoerd van, weet je wat, uit veiligheidsoverwegingen gaan we met z'n tweeën.
Ja.
Als in, daar is blijkbaar genoeg een gesprek over gevoerd. Of daar is misschien een vergadering over. Het is een regel die ooit is ingevoerd.
Ja.
En die wordt dan dus nu actief teruggedraaid. Alleen maar om geld.
Kapitalisme. Ja.
En dat vind ik erg fucked up.
Ja, het is ook heel raar. Want er is op het veiligheidsgebied, of de veiligheidservaring van mensen, is er in principe niks veranderd. Het is niet zo van, oh nou, we hebben nu 5 jaar gezien dat er geen incidenten zijn, alles gaat goed. Dus de keuze is nu om mensen alleen te sturen. Nee, het is gewoon puur, er gaan bij een andere bedrijf of bij andere opdrachtgevers ook wel eens mensen alleen. Oh, dan kunnen wij dat ook wel gaan doen.
Ja, en dat lijkt me ook gewoon niet oké. Plus, kijk, oké, nou, ik zat na te denken. Dan wordt die regel ingevoerd. En dan heb je mensen die zeggen, ja, ik durf dat wel. Maar dan krijg je dus een heel raar verschil in. Nou, als het gaat over mannen bijvoorbeeld, die voelen zich misschien gedwongen om te zeggen, ik durf dit wel of zo. Ja. Omdat andere mannen dan ook zeggen, ik durf dit wel. En de vrouwtjes, die krijgen dan een beetje het stempel van, die zijn weer bang en die durven dat niet. Mm. En zo krijg je dan toch ook een hele rare situatie in wie dan een prettige werknemer is voor de werkgever en wie dan misschien ook aangenomen gaat worden of zo. Omdat je natuurlijk ook, ja, je wilt dan dus werknemers die niet bang zijn om alleen te gaan. En dan ga je daar misschien op selecteren. Terwijl het gewoon belangrijk is dat iedereen zich in de basis even veilig voelt.
Ja.
En daar zat ik ook aan te denken. Dat dat echt ongelijkheid weer creëert. Want het is niet zo dat vrouwen niet willen. Nee, het kan niet altijd. Het is vaak onveiliger voor vrouwen.
Ja, of in ieder geval hebben ze dat gevoel. Want wij hadden een beetje dat we
was in de cijfers gedoken.
Ja, precies. Oh,
want we hadden Maud ook even gevraagd van, je schrijft van, de cijfers liegen er niet om of iets dergelijks. Van, welke cijfers bedoel je dan? En toen stuurde Maud cijfers terug over straatintimidatie. Maar dat ging wel specifiek over jonge mensen. En dan geven dus meer vrouwen aan dat zij ook vaker last hebben van straatintimidatie. Mm. Maar als je kijkt naar cijfers over het algemeen van geweld op straat, hebben mannen daar bijvoorbeeld vaker mee te maken dan vrouwen. Het is ook weer niet zo dat mannen 50% meer kans hebben of zo. Iets van 15% geloof ik, zoiets. Maar in principe hebben mannen meer kans op geweld.
Ja.
Op seksueel geweld hebben
vrouwen meer kans.
En mannen hebben weer meer kans op mishandeling en bedreiging, zegt het CBS. Maar er is ook zoiets als een gevoel van veiligheid. En vrouwen die voelen zich duidelijk vaker wel eens onveilig dan mannen. Met 42 tegenover 24%, zegt het CBS. En dit is iets interessants. Want wij hebben het ook best wel vaak in deze podcast gehad over het monster in de bosjes. Waar we eigenlijk heel erg vanaf jongs af aan mee worden opgegroeid. Ja. Dat er een monster in de bosjes zit. Er zijn ook heel vaak situaties die vrouwen meemaken waarbij het onprettig is. En dus straatintimidatie, noem het allemaal maar op. Het monster in de bosjes bestaat ook. Ik heb hier wel eens iets stelliger gezegd van, het is een mythe. En toen werd ik ook op mijn vingers getikt. Ik moet nog steeds terugmailen naar deze persoon. Dat is echt al een jaar geleden. Maar dat denk ik heel vaak aan. Want het is natuurlijk niet zo dat het nooit gebeurt. Maar het gebeurt relatief gezien minder dan dat het in huiselijke kring gebeurt.
Ja, want dat is ook in de cijfers natuurlijk, dat geweld tegen vrouwen gebeurt vaak achter de voordeur. En bij mannen gebeurt het vaker op straat.
Ja. Maar eigenlijk maakt het dus niet zo heel veel uit of het nou wel of niet, of de kans nou wel of niet groter is. Want de discussie aan die vergadertafel, of discussie, het gesprek was op een gegeven moment van, ja, maar wij mannen maken dat toch minder mee.
Ja.
En dus, terwijl dat misschien eigenlijk helemaal niet zo waar is.
Het is eigenlijk een soort misplaatst gevoel van veiligheid. Je bent even onveilig als vrouwen, maar misschien op een ander gebied.
Ja, want je zou kunnen zeggen, als ik dus heel erg stereotyp denk, hè, en er komt een man, misschien een beetje zo gekleed als met donkere kleren aan, een beetje inbrekerachtig, met een zaklamp op mijn huis schijnen.
Ja.
Of er komt was laatst een vrouw toevallig in onze buurt, die was met een zaklampje aan het schijnen. Ik geloof dat zij gewoon niet zo goed het straatbordje kon lezen, dus dat zij dat gebruikte om. Nou, bij die vrouw had ik totaal geen onveilig gevoel. Dus je zou je ook nog kunnen afvragen, is het echt zo dat vrouwen meer kan. Ik weet het gewoon niet. Maar dan gaat het dus eigenlijk volgens mij in de basis niet om.
Nee, maar wat ik zat ook te denken, dan heeft Maud het over. Er wordt een hond op je afgestuurd of zo. Dat is, tenminste, als ik dat in erg zou moeten indelen, zou ik zeggen, dat zijn geweldsdelicten. Dat is meer de mishandeling, de bedreiging. Hoe noem je dat, categorie.
Ja.
En daar hebben mannen eigenlijk veel meer mee te maken. En de straatintimidatie die ze stuurt, ik weet niet, zeg maar, ik zou die er niet meteen opleggen. Ik snap wel wat ze bedoelt.
Ja.
En daar zit inderdaad dat hele onveilige gevoel wat we allemaal hebben ook heel erg in.
Ja.
Maar ja, misschien is het dus feitelijk wel zo dat mannen eigenlijk meer gevaar lopen in deze specifieke situatie.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Feit blijft dat ik vind dat je als werkgever voor een veilige, prettige werkomgeving moet zorgen. En de punten die Maud al aandraagt met wie gaat mijn verhaal backuppen als ik in mijn eentje ben. Of wat moet ik doen als mijn telefoon uit mijn zak is gevallen omdat ik op een schutting angstig voor een hond zit te schuilen. Dat vind ik heel legitieme vragen.
Ja, en het lijkt me gewoon aan de werkgever om te zorgen dat alle werknemers zich gehoord voelen en veilig voelen.
Ja.
En dat je daar dus regelgeving in maakt en niet op basis van wie er wel of niet bang is. Want mannen voelen zich veiliger. Dat is zo.
En dus is het inderdaad volgens mij een feministische discussie die je hierover kan volgen. Ja. En ook, je zou dus kunnen zeggen ergens dat het seksistisch is vanwege het veiligheidsgevoel. Heet het nou zo volgens het CBS? Nou ja, goed. Ja.
Ik vind het heel fascinerend. Ook gewoon omdat het over het gevoel gaat.
Ja.
En dat wat jullie net zeiden van dat mannen eigenlijk net zoveel risico lopen op een andere manier. Maar dat ze dan als default mode zich dan veiliger voelen.
Ja,
ja, want dat de straat is gewoon meer van mannen. Zo ervaren ze dat.
Ja.
En vrouwen voelen zich veel meer bekeken en onveiliger. En dan, ja.
Ja.
Het heeft echt heel krom eigenlijk.
En het heeft natuurlijk ook mee te maken hoe je eruit ziet. Bijvoorbeeld, dat is misschien een beetje een gek voorbeeld, maar Ik ben nooit nagefloten. Ik ben nooit nageroepen. Dus ik heb die ervaring als... Ik ben vrouw, maar ik heb die ervaring helemaal niet. Dus ik voel me relatief veilig op straat. Omdat ik die ervaring niet heb.
Ja.
Dus dat zorgt voor... Ik voel me misschien ook overmatig veilig op straat. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is.
Ja.
Dus ja.
Hallo, onze sponsor ICM Opleidingen en Trainingen wil de mensen graag een cadeau aanbieden.
Een cadeau?
ICM heeft als cadeautje het ICM Groeiprogramma in het leven geroepen. Ja, een gratis webinarreeks waarin je aan de slag gaat met het allerbelangrijkste in je leven. Namelijk jezelf.
Ik denk alleen maar, dit is een timing waar je u tegen zegt, maar vooral voor jou.
I know. Schat, say no more. Kijk, dit jaar staat, zoals iedereen en zijn moeder nu wel weet inmiddels, in het teken van mezelf.
Ja.
En ik heb me dus ook al aangemeld, want deze meid is op de zelfontwikkelingstrein gestapt en tuft lekker door.
Ja, ik herken jou nu al niet meer. Maar vertel me meer, wat is dit?
Ja, oké, het ICM Groeiprogramma. Het bestaat uit 3 gratis webinars. De eerste is op donderdag 22 februari, de tweede op dinsdag 27 februari en de derde op woensdag 6 maart. En alle webinars staan in het teken van kiezen voor jezelf en zelfinzicht krijgen.
En webinar, dus dan moet ik me voorstellen online.
Ja, en het is dus gewoon te volgen vanuit mijn bed. Hè?
Ja, we gaan dat past niet zo goed bij jou.
Nou, we gaan niet te hard van stapel lopen met die zelftransformatie. Dus om 8 uur log je in en een les duurt dan tot 9:15. Maar ze worden ook opgenomen, dus op een later moment terugkijken, dat kan ook. En je kunt interactief met de opdrachten meedoen of je kunt dus ook in je nest liggen en gewoon een beetje luisteren.
Maar wat gaan jullie doen
dat
dan?
Dat ga ik dan doen. Oh ja, nou, de eerste webinar staat in het teken van belemmerende overtuigingen en hoe je die ombuigt. Dus je krijgt handvatten om negatieve gedachten en beperkende patronen te herkennen en te doorbreken. En je gaat een soort gesprek aan met je innerlijke ikken om je bewust te worden van wat er binnenin je allemaal aan de hand is.
Nou, het klinkt ten eerste geweldig. Misschien ook een tikkie zweverig, of heb ik dat mis?
Nou, dat heb je mis. Dat is het dus niet. Het zijn stuk voor stuk praktische webinars waar iedereen aan mee kan doen. Ook jij, Nidia.
Ja, nou ja, niet dat ik nou heel anti-zweverig ben. Maar hoe meldt Nidia van Voorthuizen zich aan deze ICM?
Nidia van Voorthuizen gaat naar icm.nl/groeiprogramma en dan kan je gratis meedoen.
En dan moet ik hier zeggen, lees ik, ICM, je kunt meer dan je denkt.
Tada!
Want dat is de slogan.
Ja.
Nou, let's go.
Let's go. We moeten het even hebben over gewenst kindvrij leven. Want, zoals de boektitel van Marloes de Vries mooi luidt, kinderen krijgen is optioneel. Voor de een is dat een volstrekt logische zin. Voor de ander een revolutionair idee. Wauw, je kunt ook een pad kiezen zonder moederschap of ouderschap. Nou, degenen die inderdaad voor dat kindvrije pad kiezen, krijgen nog vaak vragen. Of misschien zelfs vervelender onbegrip en weerstand. En dit terwijl in Nederland 1 op de 5 vrouwen geen kinderen heeft. En van die groep, van die 1 op de 5 vrouwen, is volgens de cijfers van het CBS 60% vrijwillig kindvrij. Dus tijd voor een gesprek hierover.
Ja, maar ik dacht eerst even een korte disclaimer, heads up, content warning, hoe je het maar wil noemen. Want ja, ik kijk uit naar dit gesprek, maar ik kan me voorstellen dat we ook luisteraars hebben die geen kinderen, waarbij het de kinderwens nog niet lukt, of waarvan al duidelijk is het gaat ook nooit lukken, terwijl die wens wel heel heftig aanwezig is. En dat is natuurlijk iets heel verdrietigs en heel pijnlijks. En ik kan me voorstellen dat als wij hier happy, happy, joy, joy gaan zitten kletsen over, Marloes, je wil echt geen kinderen en je bent helemaal blij. Oh, wat heerlijk voor je. Ja, kinderen. Nou, ik weet niet of we zo'n gesprek gaan hebben, maar in principe zou het kunnen.
Ja.
Het kan die kant op gaan. En dat kan zijn dat je dan als luisteraar daar even nu niet de headspace voor hebt. Even niet dit wil horen. Of dat je denkt,
ja, het kan gewoon heel goed
ik wil
zijn
het nooit
dat jij
horen.
Dan nu eventjes niet ons publiek bent. En dat is oké.
En dan weet je dat ook van dit gesprek gaat er dus aankomen. En ook voor de ouders die luisteren of mensen die graag ouder willen worden. Het is natuurlijk geen aanval op de mensen die keus maken. Maar dat zal zo meteen ook nog wat verspreiden.
Net te hard gewerkt om dat juist niet te doen.
Precies. Leven en laten leven. Ja. Dat is ook heel duidelijk een boodschap in je boek. Maar toch het even allemaal maar heel duidelijk gezegd hebbende. Oké, laten we erin gaan. Marloes, wanneer was voor jou duidelijk? Ik mot het niet. Kinderen, een kind? Nee.
Ja, ik denk dat ik geboren ben zonder kinderwens.
Ja.
En ik denk dat dat ook gewoon iets normaals is. Dat je, sommige mensen hebben dat wel. Die worden daarmee geboren en denken van, ja, die weet al heel vroeg. Schrijf in vriendenboekjes bijvoorbeeld al van, ja, later word ik moeder.
Ja.
Nou, ik zie zo, echt? Echt? Snapte ik niks van. Ik denk dat het wel begon een beetje, ik had vroeger zo'n nep Barbie. En die had dan zo'n bol buikje, zo'n zwangerschapsbuikje. Ken je die nog?
Ja, nee. Ja, nee, wacht. Volgens mij
gaat een belletje rinkelen.
En die zat toch in de Barbie-film?
Hij zat in de Barbie-film en hij was discontinued, toch? Omdat het toch een beetje raar was of zo.
Ja,
ik had hem hoor, ik had hem.
Maar volgens mij, er komt opeens iets terug dat ik hem misschien ook wel had. Of in ieder geval dat een vriendin van mij hem had of zo. Je kon dat buikje openmaken en er zat dan een kind in.
Het is echt very disturbing.
Ja?
Dus wat het was, voor mensen die dat niet kennen. Het was een Barbie en die had zo'n plastic bol buikje. Die kon je eraf halen. Daar zat dan een frummeltje onder in de buik. En dat was dan een soort rubberen babytje. En die kon je er ook uithalen. En die van mij, dan plopte dan dat platte buikje plopte dan naar buiten als je zodra je die baby eruit haalde.
Ja.
Zo ploep. Ik denk van, nou, dat is ook handig als je zwanger bent geweest en meteen die strakke buik terug.
Ja.
Maar wat ik dus deed, ik vond dat helemaal niet zo leuk. Ik vond die bolle buik trouwens prima. Die zat er wel eens op, maar die baby zat er niet onder. Die baby die stopte ik dan in een plantenpot. Ja. Daar even stoppen. Of onder in een ton. En dan vond mijn moeder hem weer. Dan had ze het plantenpot helemaal onder het aarde. Zo van, waarom is die baby hier? Ja, die baby mot ik niet.
Die moet weg.
Die moet weg.
Je had het beter gewoon weg kunnen gooien, die baby. Dan was je er vanaf.
Maar hoe oud was je dan nu? Dit is dan nog jonger dan 10.
Ja, joh. Ja, veel jonger.
Ja, ik speelde al lang met Barbies. Dus ik kan ook 15 zijn geweest in mijn beleving.
Nee, dan had ik hem misschien wel weggegooid. Ja. Maar ik denk dat ik 5 was of zo.
Ja.
Dus ik zag dat niet als een teken, maar ik merkte wel gewoon, zelf met klasgenootjes in die vriendenboekjes. We waren toen ook een jaar of 6, 7. Soms schreven ouders dat nog in die vriendenboekjes. Dus dat was voordat kinderen konden schrijven dat ze zeiden dat ze later moeder werden.
Ja.
En ik herinner me wel vaag zoiets van dat ik zoiets had van, oh, dat is een optie, dat is een beroep. Blijkbaar.
Ja.
Dat is een beroep. En dat is geen beroep wat ik wil, denk ik.
Ja.
En toen ik tiener was, toen zei mijn moeder wel eens, ja, wacht maar tot jij later kinderen hebt.
Ja,
een bekende opmerking.
Ja.
En toen zei ik van, ik denk niet dat ik dat wil.
En waarom niet? Wat zijn jouw redenen?
Ja, ik heb geen kinderwens. Dat is echt, ik vind dat heel lastig te omschrijven. En ik snap dat dat heel abstract is. Maar ik krijg geen rammelende eierstok als ik een baby zie. Dat sommige vrouwen dan echt, oh, wat mooi. En dat, ik wil er ook zo eentje. Oh, en die geur. En denk van, welke geur? Waar hebben we het over?
De geur van poep.
Ja, ik snap dat gewoon. Ik weet nu dat het dus hormonen samenwerken in je hoofd die ervoor zorgen dat je een kinderwens krijgt. Dus dat de situatie moet kloppen. Dus je moet een positieve omgeving hebben. Dus je moet vrienden hebben die baby's hebben en daar heel enthousiast over zijn. Van, oh, het is het mooiste geschenk uit mijn leven. Dat moeten ze zeggen, dat is A. En dan B is dat die twee hormonen in je hoofd dan op dat moment goed gaan samenwerken van pling pling. Ik ben geen wetenschapper. Maar
het gaat wel zo, pling pling.
Ja, pling pling. en dan klopt het, dan krijg je dat, dan krijg je die rammelende eierstokken.
Ja.
Maar ik ben heel erg analytisch aangelegd. Dus ik had ze rammelende eierstokken. Ik voel daar, ik dacht in mijn buik dus. Maar
dat je het echt letterlijk moest voelen.
Dat ik echt mijn eierstokken moest voelen. En denk van, nou nee.
Die voel ik niet. Jij bent er gewoon helemaal immuun voor. Voor de...
Ja.
Maar je zou kunnen zeggen, eigenlijk ideaal voor de gewenst kindvrij mens.
Ja,
want je hebt dus ook die twijfel niet. Je hebt niet het hele proces wat je door moet van voor's en tegens. En want dat is natuurlijk wat veel mensen ook wel naar ons insturen. Van, heb je ooit ook maar een flintje twijfel gevoeld?
Ja.
Maar dat is dus wel.
Ja, heb ik wel gehad. Maar dat was extern. Dus ja, intern wist ik dat ik het niet wilde. Extern kreeg je dan zo van, toen ik een jaar of, ik denk 28, 29 was, dat mensen dan gaan zeggen van, dan vroeg ze van, ja, wil je later kinderen? Ik zei, ja, denk het niet, maar ik kan altijd van mening veranderen. Ik liet altijd dat deurtje open.
Ja, ja.
Want dan krijg je het minste kritiek. Als iemand een tip daarover wil, gewoon zeggen, als je denkt dat je het niet wil, zeg gewoon van, ik denk dat ik het niet wil, maar wie weet verandert het. Want dan zijn mensen al gauw uitgepraat, want dan gaan ze je ook niet overtuigen. En dan creëer je voor jezelf meer ruimte om die beslissing later te maken. Ja. Dus dat werkt heel goed.
Maar maakte dat dan ook dat jij wel dan die twijfel voelde? Zeg maar omdat je dat deurtje naar anderen open liet, dat je ook zelf ging twijfelen? Of was die twijfel er eigenlijk niet?
In mij niet.
Nee.
Dus ik voelde wel heel sterk van, ik wilde niet. Maar ik ben iemand die heel erg open overal in staat. Dus ik had altijd wel zoiets van, ja, ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment gaat veranderen.
Ja.
Want ik zag het bij vriendinnen gebeuren. Die zeiden van, nee, ik wil absoluut geen kinderen. En dan een paar jaar later, ja, kwam het toch. Ik denk van, nou, dat kan gebeuren.
Ja, ja.
Dus ik wilde dat openlaten. Dus, en ik twijfelde een beetje, vooral in onzekere periodes, omdat dan mensen zeiden van, ja, maar weet je, het is heel mooi en je mist ook echt iets. Dus dan krijg je een soort FOMO.
Ja, ja, ja. Nou ja, nee, dit herken ik wel. Dat je dan toch begint te twijfelen omdat andere mensen dingen zeggen waardoor je denkt, heb ik het dan mis?
Ja, ja, precies dat. Dat heb ik het dan, zit ik fout?
Ja.
En dat had ik ook met een vriendin over, die komt ook in het boek voor. Die zei dat ook heel van, misschien zit ik fout. En dat boezemt me heel veel angst in.
Ja.
Van, misschien zit ik fout. Ja. Dat kan me voorstellen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om bij jezelf in te checken. Dus alle externe feedback even zoveel mogelijk wegduwen.
Wat natuurlijk heel moeilijk is, maar ja.
Ja, dat is echt verrekt lastig. Maar dat je wel de hele tijd bij jezelf incheckt. Van, maar hoe voel ik mij hierbij?
Ja, ja. En jij schrijft ook in je boek over, zeg maar dat je, als je je beslissing aan het maken bent of als je twijfelt, dat je een soort onderscheid moet maken tussen angst en verlangen. En wat jij nu beschrijft is, nou, iemand zegt dan dat tegen mij en dan word ik eigenlijk bang dat ik iets mis. Dat is natuurlijk een soort, dat is angst.
Absoluut.
En is dan, zeg maar, zijn de redenen voor jou dat je geen kind wil, is dat allemaal, dat is verlangen. Verlangen naar vrijheid of verlangen naar...
Ja. Ik denk dat ik verlang naar andere dingen dan kinderen. Mm. En ik vind dat als je kinderen wil, dat je daar echt een groot verlangen naartoe moet hebben. Niet denken van, nou, ik ben bang dat ik iets mis. Of ik ben bang dat ik later alleen kom te staan. Dus ik neem een kind, om het heel grof te zeggen. Dat vind ik echt de slechtste motivatie ooit. En mijn verlangen is niet om een kind te hebben. Dat voel ik ook niet. Ik voel dat verlangen niet. Ik voel wel verlangen bijvoorbeeld om kunst te maken. Roze luchten te schilderen.
Ja, love it.
om boeken te schrijven. Om mijn verhalen te delen. Dus ik heb echt zo'n waslijst. In het boek heb ik ook echt een hele lijst. Want dit wil ik allemaal nog gaan doen.
Ja.
En dat verlangen voel ik heel erg. En dat voel ik ook in mijn hele lijf. Van, dit wil ik doen. En dat is niet hoofdelijk. Dat is echt... Weet je kent dat wel. Dat is een heel lekker gevoel. Van, dit wil ik allemaal nog gaan doen.
Ja.
Dus dat volg ik. En dat verlangen van een kind, dat heb ik niet.
Ja, dat
dus
gevoel wat je omschrijft, dat hebben natuurlijk mensen die wel kinderen willen.
Die hebben
precies
dat daarbij.
Dit, maar dan absoluut met een kind.
Ja, dus dat is eigenlijk heel goed iets om op af te gaan. Dat als je zeker weet dat je iets heel leuk vindt, maakt niet uit, iets in je leven.
Iets waar
en dan
je de spark van voelt.
En dan dat gevoel leggen op het idee van, wil ik een kind of niet? En als je dat dan niet voelt, wil je het in ieder geval misschien dan nu niet.
Ja.
Er was ook iemand die stuurde: ik heb het syndroom van Turner en kan dus geen kinderen krijgen, maar ook nooit behoefte aan kids gehad. Lang gedacht dat er iets mis was met mij. Heb jij dat ook ervaren? Of is dat voor jou altijd een, ja, dit is nou eenmaal wat het is?
Nee, dit herken ik wel. Want ik heb ook een tijdje gedacht van, nou, op een gegeven moment dan kom je in die soort tsunami van kindergeboortes terecht. En dan krijgen al je vriendinnen kinderen. In mijn omgeving kregen opeens heel veel mensen kinderen. Heel enthousiast. En ik denk, ik voel hier niks bij. Oh, mij mankeert iets. Oh ja. Er is echt iets mis met mij. En
kinderhater.
Ja. En dan zeiden ze van, je houdt vast. Dan voel je het ook. En dan zat ik daar met het kind schudden zo van, nee.
Shaken baby syndrome, al die kinderen.
Heb ik niet gedaan. Alle baby's leven.
Heel goed.
Maar dat twijfelde ik wel. Ja. Toen dacht ik van, is er iets mis met mij? Wat mankeert mij? En dat was ook het moment. Dat is echt jaren geleden. Ik denk dat ik rond de 31, 32 was. En toen heb ik een artikel daar ook over geschreven. Omdat ik toen op onderzoek uitging van, Oké, ik denk dat er iets mis met mij is. Dus ik ga echt research doen. Alle boeken lezen die ik kan vinden. Om erachter te komen. Wat zijn rammelende eierstokken? Hoe werkt dat? Waarom heb ik dat niet?
Ja. En waarom denk je dat mensen denken dat er iets mis met hen is?
Omdat je afwijkt van wat wij gewoon achten.
Ja.
Daarom ga je twijfelen, denk ik, aan jezelf. Wij zijn natuurlijk groepsdieren, ja. Biologisch gezien. Dus we willen om ons veilig te voelen, moeten we bij de groep horen. Nou ja, en als je dan zegt van, ik wil geen kinderen, dan zijn mensen heel afwerend. Dat heb ik ook gemerkt. Tenminste, de niet juiste mensen in je leven die zeggen van, oh, en dan gaan ze afstand van je nemen.
Oh, fysiek ook echt bedoel je? Oh, ja. Een stapje naar achter van, oeh.
Ja, dat merkte ik wel. Dat je moet maar eens opletten. Als je iets doet wat niet strookt met wat de meeste mensen doen, dat mensen echt wel even afstand nemen.
Ja, dat ze dan gewoon niet, dan denken ze, ik moet niet hiermee besmet worden of niet hiermee geassocieerd worden, want dan hoor ik ook niet meer bij de groep.
Ja. Dus daarom vinden, wat ik als feedback vaak terugkrijg van die vrouwen die dus geen kinderwens hebben, is dat ze het heel spannend vinden om daar mee naar buiten te komen.
Ja.
Omdat ze dus bang zijn dat ze dan er niet meer bij horen. Daarom pleit ik ook zo hard van, laten we dat loslaten. Dat het niet van een vakje in kleur is van moeder of niet moeder. Maar laten we dat gewoon een onderdeel van het leven zijn. Een keuze. En dat er nog zoveel meer mogelijkheden zijn.
Ja.
Dat je daarom mensen niet gaat afwijzen omdat ze geen kinderwens hebben.
Ja, want ook omdat ik bij jou is het iets van, ik wil het niet en ik ben all fine en helemaal happy. Maar ja, voor mensen die wel heel graag een kind willen, maar waarbij het dus op een of andere manier niet voor hen
is weggelegd,
is het natuurlijk nog pijnlijker, kan ik me voorstellen, als mensen dan jou zien als een paria.
Ja, outsider, ja.
Ja, want als je zelf die keuze heel erg intern voelt, dan volg je gewoon je
hart.
Ja, en dan kan je er ook misschien zelfs nog wel genoegen in scheppen van, oh, maar ik kies dat andere pad en ik vind dat fucking cool. De illustratie op jouw boek laat dat ook heel leuk zien. Zo'n bordje met moederschap en allemaal moeders die dan die kant op lopen. En jij met je rugzakje, die lekker het bordje met vraagteken. Daar kan je ook trots uit halen.
Ja, ik zat wel even net te denken over wat je net zei. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we dit meer uit het taboesfeer halen.
Ja.
Ik merk dat het al meer komt hoor, dat er steeds meer openlijk over wordt gepraat. Maar echt een paar jaar geleden was dit zo taboe. Dat was echt, toen ik aan mijn boek begon, was het echt nog wel best wel pittig.
Ja.
En juist ook voor de vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen en dat wel zouden willen, vind ik het juist zo belangrijk om te zeggen van, wat er ook gebeurt, of je nou wel met kinderen door het leven gaat of zonder, alles is oké. Dus dat we daar vrouwen niet meer op aan gaan kijken. Kijk, ik sta er relaxed in. Ik heb daar ook niet zoveel moeite mee. Er zijn vrouwen die daar veel meer moeite mee hebben dan ik. Maar ook de mensen die een kinderwens hebben en dat dus niet lukt. Als zij wat vrijer hun pad mogen bewandelen en daar niet op aan worden gekeken. Ik denk dat we dan echt heel veel grond winnen op dat gebied.
Ja, want dan is het natuurlijk gewoon iets wat je zelf moet verwerken. Omdat je graag een kinderwens hebt, maar dan heb je niet ook nog
die druk
van die maatschappij erbovenop. Dat maakt het gewoon allemaal heel echt extra kut.
Ja, zwaarder.
Dus het is gewoon ook heel belangrijk, dat vind ik tenminste. Ik heb geen kinderwens, dus ik vind het ook belangrijk om mensen te tonen van, kijk, ik heb geen kinderen en ik ben gewoon blij. Ik heb gewoon een leuk leven.
Gewoon.
Ja, maar stel je voor dat het niet lukt om kinderen te krijgen, dan is het ook fijn om te zien dat er ook leven zonder kinderen mogelijk is. En dat is pijnlijk. Dat wil ik absoluut niet wegcijferen. Maar ik wil ze wel een beetje hoop geven van, je kunt het je leven nog wel zo inrichten dat het ook enigszins leuk nog is.
Ja. Wat zijn andere redenen die mensen aangaven in jouw... Ik zeg het mensen, maar je richt je boek op moeders.
Ja, daar heb ik heel erg mee geworsteld hoor.
Ja, en vrouwen met een reden neem ik aan.
Ja, ik heb daar best wel mee geworsteld en ik heb daar ook best wel wat opmerkingen over gehad toen ik de titel naar buiten bracht.
Ja.
Omdat toch mensen die zich als vrouw identificeren anders worden benaderd over het ouderschap,
ja,
dan mensen die zich als mannen identificeren. Dus dat is ook de strekking. Hè? De vrouw, die zich als vrouwen identificeren. Ik heb ook een heel aantal mannen gevraagd. Van ja, wat voor vragen krijg je dan? Wat voor opmerkingen krijg je? En is het echt serieus een enkeling bij die zegt van ja, krijg daar kritiek over. En dat de grote gros van de mannen zegt toch van ja, is geen issue.
Ja.
Wordt niet over gepraat, prima.
Ja.
Terwijl vrouwen meteen al heel heftig reageren. Ja, ik krijg zoveel kritiek en ik krijg zoveel op mijn dak.
Ja.
En ik denk van ja, dan moet ik me toch daarop gaan richten. Want als ik me in het boek ook zou richten op mannen, dan zou het een te algemeen boek worden.
Ja,
en
dat
zou
ik wat ook kan, maar wat dan niet past bij jou.
Moet iemand anders gaan schrijven.
Ja, precies.
En we hebben natuurlijk, we hadden Jantine Jongebloed vorig jaar te gast over, zeg maar, wil ik een kind of niet, of wel, of niet, of wel. Dat ging echt over de twijfel. En toen zei zij ook dat iemand vroeg, zou je vader willen worden? En dat zij toen meteen zei, ja, dat wil ik wel.
Dus
en daar alleen al blijkt uit dat het voor mannen gewoon zo anders is, of voor vaders zo anders is dan voor moeders om te kiezen of niet of wel te kiezen voor een kind.
Ja.
De lading is gewoon compleet anders. Dus het zou een heel ander boek zijn.
Maar waar ik naartoe wilde is, jij hebt, dan kan ik dus zeggen, je hebt vrouwen geïnterviewd voor je boek.
Ja.
Waar allemaal vrouwen?
Ja.
Oké, precies. Dan is de vraag die ik wilde stellen, je hebt dus heel veel vrouwen geïnterviewd voor je boek. Wat waren redenen die zij dan nog aangaven? Want jij hebt dus een soort intern, ik hoef het niet, klaar uit af. Maar er zit
ook
best
een hele lange lijst
in je boek, vind ik.
Ja, leuk is die toch?
Ik vind het heerlijk. Ik heb ervan genoten. Van hoeveel? 119 of zo?
Heel veel.
Maar jij, Nidia, hebt toch ook die lijst inmiddels
ik heb een persoonlijke 109, ik heb een persoonlijke lijst, ja.
Maar hoe lang is jouw lijst? Weet je dat of niet?
Geen idee. Ik kan het even googlen. Maar als jij in de tussentijd dan even wil...
Alles? Nee.
Nee, een paar,
wat zijn jouw leuke,
een paar redenen een paar leuke of hoofdredenen waarom mensen zeggen... Vrouwen zeggen in dit geval, voor mij hoeft het niet.
Ik heb dus een onderzoek gehouden over 250 vrouwen, zoiets. En de hoofdreden was eigenlijk de angst om autonomie te verliezen.
Ja. Ja.
En regie over je eigen leven. Dat kwam veruit het hoogste in de lijst. En heel veel mensen denken dat van klimaat zal ook wel een heel groot issue zijn. Dat kwam op plek 4. Ik weet niet meer wat er precies tussen zat. Maar ik vond het wel heel erg typisch dat het gewoon dat gebrek aan autonomie bij zoveel vrouwen, dat daar dus die angst zit. Wat ik heel goed snap, want die heb ik ook.
Maar dit zijn dus wel weer redenen vanuit angst.
Ja, ja. Ja,
ja.
Dat is waar.
Ik ging dus nadenken door dat angst verlangen dingen. Toen dacht ik, wow, volgens mij zijn heel veel redenen van mij ook uit een soort angst. Angst voor de toekomst, angst voor... en niet uiteindelijk denk ik dat ik nog steeds wel... Ik bedoel, ik kan ook heel erg vooruitkijken naar het idee van... ook ik heb geen kinderen in mijn leven later, eenmaal prima. Maar veel angstredenen.
Ja. Ja, maar je zou het ook om kunnen draaien. Van verlangen naar autonomie.
Ja. Verlangen naar vrijheid.
En ik heb bijvoorbeeld heel erg verlangen naar autonomie. Dus ja, dat is deels angst. Van als ik dan kinderen krijg, dan verlies ik dat misschien.
Ja.
Maar voor mij voelt het persoonlijk als een verlangen. Van ik vind het heel erg fijn dat ik zelf mag bepalen hoe ik waar ik ga wonen, waar ik heen ga en dat soort dingen.
Ja.
Dus het is een beetje double-edged.
Ja, je kan hem ook gewoon anders insteken.
Ja, ik draai hem gewoon even lekker om.
Ja, verlangen naar autonomie. Ja. Ja. En verder?
Ik dacht van, zou de invloed van de band die je met je ouders hebt, zou dat van grote invloed zijn?
Mm-hmm.
En dat viel heel erg mee. Dat stond echt ergens onderaan bijna. Dus dat vond ik zelf wel interessant. Want ik denk, als je een nare ervaring hebt met kind zijn of een nare jeugd hebt gehad, ik kon me voorstellen van dat heel veel impact heeft of je later zelf kinderen wil.
Mm. Ja.
Ja, dat kwam bijna...
Was niet.
Nee, viel heel erg mee. En de rest weet ik eigenlijk zo niet
meer. We hebben laatst hier een mooie brief over gekregen over iemand die juist wel kinderen wilde om de opvoeding soort van opnieuw te kunnen doen.
Ja, die hoor ik
en
ook wel.
En die dat dus ook heel prettig ervaart nu deze persoon zelf een kind of kinderen heeft. Ik weet even niet meer...
Wat ik heel vaak hoor van moeders, want dat is leuk als je een boek schrijft, dan ga je echt een gesprek aan met zoveel verschillende mensen en dus ook met moeders. En dan hoor ik inderdaad heel vaak van, ja, ik leef eigenlijk weer mee met het kind. Dus als jij zodra je een kind krijgt, dan kan het hele mooie gevoelens opwekken van, toen ik klein was, speelde ik daarmee. En je wil het kind ook bijvoorbeeld de boeken geven die jij zelf vroeger heel graag las en zo.
Dus al je Barbies.
Ja, zonder baby's en nee, grap. Maar je maakt dat weer opnieuw mee. Dus ja. Dat kan voor heel veel mensen heel prettig zijn.
Maar ook andersom. Want ik heb ook andersom, het Spijt van het Moederschap boek gelezen. En daar was iemand die zelf racisme veel heeft meegemaakt in haar jeugd. En die dat nu weer opnieuw in haar kind
ziet.
Moest meemaken. Ja. En dat natuurlijk echt verschrikkelijk vond. Dus ja, het kan alle kanten op.
Ja, en laten we over spijt hebben. Want ik weet niet of je daar naartoe wil.
Ja, maar zeg maar.
Daar zat ik net aan te denken.
Ja.
Er is recentelijk weer onderzoek gedaan. Volgens mij is het Vlaams-Nederlands onderzoek. Pin me er niet op vast. Moet ik even uitzoeken. Maar 5-14% van ouders heeft spijt van het ouderschap. En dat vond ik wel heel... Ja, ik vind het niet chockerend. Want ik kan me dat voorstellen dat je daar spijt van hebt. Ja. Maar het maakt wel weer is duidelijk van dat het...
Het is niet een kleine groep.
Nee, dat je goed over het ouderschap moet nadenken. Ja. En dat vind ik het belangrijkste. Want je moet ook in het belang denken van je kind.
Ja.
En spijt hebben van je kind. Ik neem aan dat die ouders gewoon hun best doen. Maar als kinderen dat vernemen, lijkt me dat heel complex. Ook voor de kinderen.
Mm-hmm. Ja. Ik heb 27 redenen zo voor op mijn lijst. Heb ik net opgezocht.
Nou, dat vind ik best al een behoorlijke lijst.
Ga je die lijst langslopen?
Ik kan er best een paar voorlezen als dat gewenst is.
Wat je leuk vindt om te delen.
Het heet dus de grote geen kinderenlijst. Verantwoordelijkheid never ending is bijvoorbeeld een ding. Alles lichamelijk, baarmoederverzakking, dat soort gekkigheid. Thuiskomen na drukke dag, geen rust aan je hoofd. Geld, niet uitslapen of zelf kiezen wanneer je slaapt. Het schoolplein helpen op school, verwachtingen naar sportklasjes rijden, kutkinderen in de klas. Kinderdingen doen met veel geduld. Alles opzij zetten voor je kind, jezelf wegcijferen, niet los kunnen laten. Al die dingen die je kind moet leren op maatschappelijk vlak. Dat lijkt me zo vermoeiend.
Ja.
Dat je ze niet alleen moet leren schrijven, maar zeg maar ook
zeggen. We willen een intersectioneel feministische samenleving en jij moet daar ook aan bijdragen.
Moet op laten groeien inderdaad om een goed burger te worden. En ook op latere leeftijd. En oh my god. Op carrièregebied lig je er lang uit. Ongelijke zorgverdeling. Terwijl ik eigenlijk denk dat mijn vriend daar best wel heel goed zijn best in zou doen. Want we hebben een hond en vooralsnog doet hij dat beter dan ik doe. Zolang kinderen jong zijn, nooit echt vakantie als ze meegaan. Als kind eenmaal groot is, het wel in goede handen achter willen laten. Dus bijvoorbeeld met een erfenis of dat je een koophuis of iets. Nou, ik bezit niks, dus dat wordt lastig. Kleinkinderen en dan de verwachting dat je daar weer op gaat passen. Geen zelfgekozen stilte meer in huis. Zelf ziek worden dan toch moeten zorgen. Meer ziek zijn, want het kind neemt het hele virus mee naar school.
Dat is echt waar.
Niet een rustig gesprek kunnen voeren met Daniel of met vrienden als een jong kind erbij is. Nou goed, dit zijn denk ik 15 dingen van mijn lijst.
Ja,
het zijn best veel, hè?
Ja, maar het is voor mij, kijk, de hoofdreden is niet al deze dingen. Het is meer als ik dan eenmaal bezig ben, denk ik, oh ja, maar dat is eigenlijk ook wel heel lekker daaraan.
Ja.
En ik snap dus ook heel goed, want er zullen ongetwijfeld moeders luisteren die dan nu denken, ja, maar een kind maakt het allemaal waard.
Ja,
het mooiste wat er is.
Daar wil ik ook een lijstje van. Geef me een lijstje van wat het allemaal waard maakt.
Ja, ja, dat is waarschijnlijk dat niet, niet te vatten in een lijst.
Dat is een over alles omvattend mega gevoel.
Ja. Maar hier op aansluit hebben we een vraag over gekregen van een luisteraar. Hoe gaat Marloes om met angst, gemis om diepe liefde of essentials nooit te kennen?
Ah, vind ik zo'n bullshit.
Dat is niet iets wat jij ook maar enigszins...
Ja. Ik heb dit wel vaker van. Ik kan daar heel slecht tegen als mensen van. Ja, je zult nooit onvoorwaardelijke liefde kennen. En dan denk ik van, first of all, onvoorwaardelijke liefde van ouders is niet altijd een garantie.
Nee.
Ouders houden... er is heel veel onderzoek ook hierna gedaan, psychologisch onderzoek. Ouders houden niet standaard onvoorwaardelijk van een kind. Als je dat wel doet, dan is dat fantastisch. En dan geeft dat kind iets heel moois mee. Maar het is niet standaard.
Nee.
Dus de garantie is er niet. Dat een kind onvoorwaardelijk van jou houdt. Of dat jij onvoorwaardelijk van een kind houdt. Daar kan ik op gokken als ik dat wil. Maar ik heb niet het idee dat ik behoefte heb aan onvoorwaardelijke liefde. Ik ben verrast door deze vraag. Dus ik zit denk van, nee, ik denk niet dat ik daar ook naar taal, dat ik daar echt denk van, nou, ik zou dat wel echt heel graag willen voelen. Ik voel me heel erg geliefd door mijn partner.
Ja.
Ik voel me heel erg geliefd door mijn vrienden. En daar heb ik ontzettend veel geluk mee. En ik denk dat ik wat liefde betreft heel voldaan ben.
Ja.
Dus dat het ook heel compleet voor mij voelt. En dat snap ik, dat als je een kind krijgt, dat een ander soort liefde is. Dat hoor ik heel vaak. Maar ja, daar heb ik geen behoefte aan. Dat...
Nee.
Dus die angst die staat ook helemaal niet op jouw radar? Van...
Nee, echt totaal niet. Ik reageer misschien een beetje heftig, maar ik hoor dat zo vaak. Van je gaat onvoorwaardelijke liefde missen. En dan denk ik, van dat is zo, ik vind dat een beetje kort door de bocht.
Ja, en het is ook een... Het is soort FOMO-kaart die gespeeld wordt, waar je bijna niet tegenop kan. Want als er iets gepresenteerd wordt van ja, maar dit is zoiets allesomvattends, prachtigs, moois. En wat het dus ook is, hè, voor heel veel mensen. Maar ja, wat wil je daar dan nog op reageren als zijnde iemand die wens niet heeft? Ja, voor mij hoeft het niet zo hoor, die onvoorwaardelijke liefde en die prachtige gevoelens. Raar eigenlijk.
Ja, maar ik ken ook van de keerzijde. Ik ken ook de andere kant ken ik heel vaak. Ik ken heel veel vrouwen die geen onvoorwaardelijke liefde voor hun kinderen voelen. Want dat is de afgelopen tijd heb ik die verhalen ook heel vaak gehoord. Van moeders die spijt hebben, maar dan zich vrij voelen om mij mails te sturen.
Ja.
Omdat ze daar nergens anders mee terechtkomen. En dan hoor ik ook de andere kant. En denk van, ik weet dat die andere kant er is.
Ja, en het zijn er dus ook veel.
Zijn veel. Ja. Zijn echt heel veel.
En ik denk ook dat die onvoorwaardelijke liefde of dat essentiële... Ja, ik zie ook gewoon in mijn eigen leven om me heen... Ja, genoeg inderdaad oude kindrelaties waarvan ik dan denk... Ja, inderdaad is het onvoorwaardelijk. Maar ook tegelijkertijd, zeg maar bijvoorbeeld bij een kind... waar dan heel veel schuldgevoelens komen kijken... of dat er toch allemaal verwachtingen zijn die niet kloppen en dat het... Het is volgens mij allemaal niet zo simpel.
Nee. Er zijn natuurlijk ook talloos veel mensen in therapie vanwege hun ouders.
Vanwege fucking ouders.
Die en dan wil ik niet zeggen dat ouders het fout hebben gedaan. Nee. Maar het is niet zo dat het per definitie een prachtige liefdesband is.
Nee.
En het is als het kind net geboren wordt, kan ik me voorstellen dat er heel veel...
Ja, maar uiteindelijk... En ik moet ook heel vaak denken aan een van de Lisbeth Smit... die in onze aflevering over niet-moederschap zei... Ja, je krijgt een kind, je krijgt een volwassene.
Ja, ja,
en je absoluut. Moet daar uiteindelijk ook gewoon... Weet je wel, er zit gewoon een man van middelbare leeftijd misschien wel aan je tafel. En misschien kan je het daar helemaal niet mee vinden.
Ja. Ja, ik zie het echt voor me, die man. Oh, knar, denk maar.
Maar moet ik daarmee? Ja. Je hebt toch ook in je boek van... je kan beter de vraag stellen... niet de vraag stellen, wil je kinderen... maar wil jij voor je leven lang moeder worden?
Ja, dat vind ik heel... In mijn hoofd is dat heel logisch.
Ja, maar het is wel een ander... Je hebt een ander gevoel bij die twee. Ja. Het roept een ander gevoel bij mij op.
Ja, maar je hebt ook kinderen maar voor heel kort, hè?
Ja,
wat jij net ook al zei, van voor je het weet zit je met een oudere man
aan tafel. Een oudere man aan tafel.
Heel netjes. Ja, maar dat is wel wat het is. Het is een tijd lang een kind, maar het wordt volwassen. En die volwassen periode, in de meeste gevallen, maak je dat veel langer mee. En daar teken je eigenlijk ook een contract voor. Van daar moet ik ook voor zorgen.
Ja, ja. En je valt dan als ouder ook wel misschien wel van je... hoe noem je dat? Van je pedestal, wil ik zeggen.
Van je voetstuk.
Ja, van je voetstuk. Omdat nou, kinderen kijken heel lang naar je op. En dan opeens blijk je ook gewoon een mens. En dan zijn er allemaal problemen. Ja, het is, je weet niet hoe het loopt. Maar mensen doen alsof het een soort idylle is.
Ja, ik denk dat ook een... Ik zag daar laatst... Oprah Winfrey ging met een therapeut in gesprek daarover. Dat heel veel ouders, en dan vooral moeders... het ook heel fijn vinden om zeg maar op dat voetstuk te staan. En dat ze een hele lange periode ook... Ja, kinderen kijken tegen je op. Ik dacht vroeger dat mijn moeder het altijd gelijk had.
Ja.
Dat hebben heel veel kinderen, denk ik. En dat gevoel is natuurlijk heel lekker... totdat een kind gaat puberen of gewoon zijn eigen karakter gaat vormen. Ja, en dan donder je wel even heel hard van je voetstuk natuurlijk.
Ja. Ik heb ook lang gedacht dat ons gezin normaal was.
En hoe onaardig je dan tegen je ouders kan zijn.
Maar over onvoorwaardelijke liefde. Ik denk niet dat het heel onvoorwaardelijk... liefde is, want een kind is natuurlijk heel erg afhankelijk van zijn ouders of van haar ouders. Dus je moet die ouder ook wel
tevreden houden.
Ja, je moet echt plezieren en tevreden houden. En kinderen doen soms dingen om hun ouders te plezieren die ze misschien helemaal niet eens willen doen.
Ja.
Dus is het heel erg onvoorwaardelijk? Dat kun je je afvragen.
Ja, want als inderdaad dan stel je ouder, een van je ouders wordt de hele tijd boos en jij gaat het, want als kind ben je daar heel gevoelig voor, dus dat voel je aan en dan wil je niet dat iemand boos is. Dus dan doe je dingen niet of ga je op een bepaalde manier gedragen. Van word je angstig, weet ik veel wat je allemaal meekrijgt in de patronen die eigenlijk gewoon hartstikke kut zijn voor je. En daar moet je dan inderdaad als volwassene weer mee dealen. Dus het is allemaal ook heel... Ik snap het overweldigende onvoorwaardelijke liefdegevoel. En het is ook te simplistisch gesteld.
Ja.
Ja.
Maar wie gaat er dan voor je zorgen later?
Ja.
Ja, daar ben ik geld voor aan het opzij zetten. Ja.
Ja, want dat geld heb jij. Want
ik heb geen kinderen.
Het scheelt 100.000 euro, toch?
Ja, meer.
Ja.
Het scheelt echt heel veel geld. Je kunt er een huisje in, niet meer in de Randstad, maar wel in Groningen kun je ervan kopen. Het scheelt heel veel geld. En daar ben ik heel bewust mee bezig van. Dus ik zet echt wel geld opzij, omdat ik weet dat ik dat later waarschijnlijk nodig heb.
Ja.
Het is ook een hoofdstukje in mijn boek dat ik ook een lijstje heb van denk hier aan als je geen kinderen krijgt. Maar daarnaast wil ik even zeggen van ik vind het ook altijd wel typisch dat mensen er automatisch van uitgaan dat hun kinderen blijkbaar later voor ze gaan zorgen.
Ja, al helemaal in deze tijd, in 2024. Ja, en dan ook nog eens, stel je krijgt dus nu een kind, dan hebben we het dus over weer 20 jaar verder. Weet jij veel hoe dan de wereld ervoor staat?
Maar ja, ik heb heel veel geluk met mijn ouders. Mijn ouders zeggen altijd van, het is niet de bedoeling dat jullie voor ons gaan zorgen. Ik heb ook een broertje nog. Dus dat heb ik ook heel erg meegekregen. Mijn ouders doppen hun eigen boontjes. Maar ook, ik heb mensen die in verzorgingstehuizen werken. Die zeggen van, maar dat doen kinderen helemaal niet standaard.
Nee,
hoor.
Want dat is het ding. Ga eens bij jezelf te raden, zou ik zeggen voor de luisteraar. Hoe vaak zie jij je ouders eigenlijk? Hoe vaak ben je er voor ze? Hoe vaak doe je klusjes voor ze?
Ja, en vooral, dat zie je ook bijvoorbeeld. Nou, de ouders worden wat ouder. Dan hebben ze kinderen en die kinderen krijgen dan kinderen. Dan zit ze meestal in zo'n fase dat ze heel druk zijn. Dan moeten kinderen naar school. En die hebben niet altijd tijd om dan ook nog voor jou te zorgen. Of om er altijd voor jou klaar te staan.
Ja.
Dus,
ja. En dan komen er weer extra schuldgevoelens bij kijken. Ja. Want je bent niet genoeg daar voor je ouders. Ik vind het eerlijk gezegd... Ik weet dat het voor sommige mensen een reden is om kinderen te krijgen. Om uit een soort angst dat je later misschien alleen eindigt. En dat er niemand is om voor je te zorgen. Maar ik vind dat... pijnlijk aan beide kanten eigenlijk. Dus want dat zou een keuze zijn uit angst. En ook best wel pijnlijk voor een kind dat je alleen maar op de wereld wordt gezet.
Ja.
Omdat jij voor je ouders wordt geacht te zorgen.
Ja,
ja, het is wel een beetje verdrietig inderdaad. Maar ook, je hebt zelf ook in de hand hè, of je later eenzaam eindigt.
Ja.
Want mensen zeggen bijvoorbeeld, ja, wie komt er dan later bij je op bezoek als je oud bent?
Nou, mijn vrienden.
Ja, precies. Ja, als jij niks...
Die gaan dood. Die zijn in dit scenario allemaal dood.
Allemaal?
Zorg dat je altijd vrienden hebt die minstens jonger 20 zijn, jaar jonger zijn. Dan heb je een soort backup.
Ja.
Nee, maar je hebt natuurlijk wel deels zelf in de hand. Ik heb een iets oudere vriendin, die is nu begin 60. En die heeft ook geen kinderen. En die heb ik dus advies gevraagd. En die zegt altijd van, ja, zorg gewoon dat je contacten onderhoudt. Dat je daar ook tijd in investeert. Zodat je een soort groepje om je heen hebt waar je je fijn bij voelt. Ja, dus dan denk ik van die ouders gaan er standaard van uit dat de kinderen de enige sociale interacties zijn die ze dan op latere leeftijd hebben. En dan denk ik van, oh, dat vind ik dan ook wel weer triest.
Ja, je merkt ook gewoon ook wel veel bij ouders toch dat ze heel veel plezier beleven uit de kinderen. Dus zeg maar, mama is alleen blij als de kinderen blij zijn. Je hebt toch zo'n soort uitspraak? Ja. Of dat... Dus mensen die wat ouder zijn, terugkijkend op hun leven, als ze kinderen hebben, dat ze veel meer zullen refereren aan en mijn kind heeft dit bereikt en mijn kind heeft dat gedaan. Versus iemand die geen kinderen heeft en het veel meer zal hebben over en ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Ik weet niet waar ik heen wilde.
Nee, maar Mariette, die in het boek ook een paar keer goede dingen zegt, dus ik heb ook quotes van andere mensen, die zegt, dat noemt ze dan tweedehands geluk. Dat vond ik wel een mooi woord.
Ja.
Weet je dat ik dus juist de angst heb dat ik dan jaloers wordt op
dat die kinderen...
vrijheid en de jeugdigheid van die kinderen. Dat ik dan denk...
Ja, mijn moeder
zei jij kan nog de trap op en ik kan niet meer de trap op.
Ja, ik nog maar van, want dit was de mooiste tijd van mijn leven. Dat zei ze altijd over de middelbare school.
Ja, maar dat
of over twee. En dan dacht ik, nou, wat een ontzettend treurig idee om dat te zeggen.
Ja,
om dat ook, echt zo erg te vinden dat je het ook gewoon hardop zegt.
Ja.
Want vind je het dan zo niet leuk om oud te zijn? En hoe zie je dan de volgende? Want mijn moeder was toen denk ik dan 50 of zo. Ja, hoe zie je dan de volgende 20 jaar voor je?
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu bijna 40. Ik vind dit echt de leukste tijd van mijn leven. Wordt alleen maar leuker tot nu toe.
Ja.
Ik wil echt niet terug naar mijn tienertijd. Ga weg.
Veel meer vrijheid.
Ik heb een melancholische gevoelens naar alle tijden in mijn leven. Altijd de hele tijd. Dus hier herken ik me niet.
Van ik heb ook het boek gelezen Gelukkig zonder kinderen van Lisette Schuitenmaker. Die is al wat ouder. Want mensen, er was ook iemand die zei, ik heb eigenlijk wel behoefte aan verhalen van of stellen van 50 plus mensen die gewenst kinderloos zijn en hoe hun leven is.
Oh, dat boek is echt te gek daarvoor.
Dat boek is inderdaad echt een aanrader. En wat ik ook mooi vond aan haar is dat zij inderdaad ook zegt van, je zult actief moeten investeren in jongere mensen. In daar banden mee onderhouden. Niet alleen voor... Nou, dat ze voor je kunnen zorgen, maar ook gewoon om bij de tijd te blijven.
Ja, absoluut.
Dus de normen en de waarden veranderen. En het is heel goed om te investeren in die vriendschappen. Ik denk ook, het zou misschien kunnen lijken alsof het pad van gewenst kindvrij een soort heel, heel relaxed pad is. Zo van, oh, maar je hebt niet die zorgen van die kinderen. En je hebt niet dit en je hebt niet dat. Maar er zijn natuurlijk ook aan die kant... dingen waar je over na moet denken. Er zijn uitdagingen waar je mee te maken kan krijgen. En dit vind ik daar een onderdeel van. Want als je kinderen hebt, zul je wel meer automatisch ja, bij de tijd blijven.
Ja,
het is tenzij je zo echt een complete ruzie krijgt en volledig gescheiden van ze gaat zijn. Maar,
ja, maar je weet nog een beetje wat de jeugd doet.
Ja.
Je.
Oh, wat, ja. Wat doe je allemaal met dat feminisme dan? Ja. En wat voor boekje schrijf je dan?
En is TikTok?
TikTok, oh, wat is dat dan? Ja, dus dat aandoenlijk is wel een soort taak die je dan hebt als.
Ja, denk ik wel. En ik ben daar helemaal mee eens. Ja. Ik heb het boek ook gelezen. Ik vond het fantastisch toen. Ik denk van ja, sowieso, er waren heel weinig boeken over.
Ja, ja, dit boek is 2016 of zo. Of niet? Nou, het is in ieder geval echt alweer wat ouder.
Het is al wat ouder, inderdaad.
Nog steeds hartstikke leuk en goed om te
maar lezen. Maar dat is belangrijk, dat je die contacten onderhoudt. En ja, dat kost wat meer actieve...
Ja, je moet daar actief mee bezig zijn.
Ja, ja, en dat vergt inderdaad wel wat moeite.
En wat als je spijt krijgt?
Ja, dit is natuurlijk het grote ding.
Ja, volgens mij zeg ik dit ook letterlijk zo in het boek, maar je krijgt ook van allerlei dingen spijt.
Ja.
Dat hoort bij het leven. Je krijgt spijt en ik snap dat dit een hele grote spijtvraag is. Maar zoals ik net al zei over dat ouders soms spijt kunnen krijgen, dat wil ik dan even plaatsen naast het aantal mensen die gekozen hebben voor een kindvrij leven. Dat is nagenoeg 0% die spijt hebben.
Oh, echt?
Dat vond ik dus heel erg wonderlijk. En
dus 5 tot 14% heeft spijt van het ouderschap.
Ja.
En nagenoeg 0 spijt van kindvrij dus je kiezen voor een kindvrij leven.
Dus als je de spijtkaart gaat trekken, dan weet ik wel welke kant je dan zou moeten kiezen.
Ja, dus dan is het eigenlijk veiliger om voor het kindvrije leven te gaan.
Ja, en ik denk dat dat ook te maken heeft dat als je besluit, of in ieder geval heel goed nadenkt over willen kinderen of niet, dat je heel erg veel daarover na gaat denken. Tenminste, dat deed ik en dat hoor ik in mijn omgeving ook van mensen die daarvoor hebben gekozen. Van je gaat eigenlijk alles naast elkaar leggen. Van weet ik dit zeker? En dat word je ook steeds bevraagd. En weet je het zeker? Ben je niet bang dat je spijt krijgt? Dus je denkt daar heel veel over na. Terwijl ik denk dat als mensen zeggen, zonder daar veel over na te denken, van ja, ik wil kinderen. En dan beginnen ze daar. En dan ze duiken daarin zonder eigenlijk onderzoek te doen.
Ja,
omdat dat zo natuurlijk is.
Ja.
Ja, dan is die kans op spijt natuurlijk groter. Maar die cijfers liegen er dus niet om. Mensen die besluiten om geen kinderen te krijgen, hebben daar dusdanig over nagedacht dat ze daar geen spijt over krijgen. En dan heb je natuurlijk ook dat als je eenmaal een keuze hebt gemaakt en die is niet reversible, hoe zeg je dat?
Ja, terug, je kan het niet terugdraaien.
Onomkeerbaar is het woord.
Dat vind ik mooi. Onomkeerbaar. Wat ons brein eigenlijk doet, is dat ze daar vrede mee probeert te hebben.
Ja.
Dus op wat voor manier dan ook, als hij jou iets, je hebt een keuze gemaakt en dan moet je je bij neerleggen. Ons brein zorgt er dan voor dat we daar ons dan ook bij neerleggen.
Ja.
Dus
En als je het ene kiest, dan kan je natuurlijk een soort melanchol worden naar het andere leven wat niet is. Ja,
precies. Maar en zo is het dus met heel veel dingen. Ja. Want de een die denkt van, oh wat heerlijk, Marloes die kan gewoon lekker met een krantje in bed en een kopje koffie op zondagochtend tot zondagmiddag. Dat maakt allemaal niet uit.
Ja,
jij zou misschien een keer een gevoel kunnen hebben van, oh, Want daar hebben we dus wel, we hebben twee opmerkingen daarover, vragen. Ik ben gewenst kindvrij, maar ervaar heel soms toch vlagen van spijt. Heb jij dat ook? Dat je toch eventjes en iemand anders zegt, waarom heb ik als bewust kinderloze vrouw van 40 nog altijd 0,1% twijfel over mijn keuze?
Ik heb dat niet, behalve rond mijn ovulatie.
Grappig.
Maar niet dat ik dan denk, nu wil ik een kind. Maar dan dat ik opeens denk van, hoe? Dat is heel grappig, want ik heb dus zo'n app waar ik dan dat allemaal bijhoud. En dan zie ik het en dan heb ik soms van die gevoelens. Dan zit ik op de bank naast mijn vriend. Dan kijk ik hem aan en denk, oh. Weet je?
Een kleintje.
Als ik daar nou een kopie van kon krijgen.
Ja.
Handig. Een soort backup. Lijkt me wel fijn. En dan check ik die app. Want dat doe ik automatisch. En dan denk ik, ja,
oh,
ovulatie.
Ja.
Dus dat, hormonen doen daarin dus wel wat.
Ja.
En dan heb ik wel een soort van, ja, wat nou als? Dus, maar ik heb nooit, buiten dat moment om, het idee van, misschien wil ik het toch. En ik denk dat ik daar gewoon geluk mee heb. Puur geluk geweest.
Ah, ja. Het is natuurlijk wel, als je nog geen 40 bent of rond de 40 bent, dat de mogelijkheid is er natuurlijk voor je gevoel nog steeds. Dat weet je natuurlijk niet zeker, maar het deurtje is nog niet helemaal gesloten tot een bepaalde leeftijd. En dat maakt denk ik ook dat je, als je 40 bent, dat je dan de hele tijd denkt, maar wat als toch?
Ja.
Terwijl dat op een gegeven moment kan dat niet meer.
Ja, en ik denk dat dat ook het enge is. Van dat dit is echt zo'n keuze. Die moet je maken en op een gegeven moment wordt die keuze voor je gemaakt.
Ja.
Die deur dicht. En dat is natuurlijk heel erg spannend.
Ja.
Daarom zou ik vrouwen ook altijd willen aanmoedigen van, weet je, denk er gewoon heel erg veel over na. En ik zou ook wel altijd willen aanraden van, doe dat in je eentje. Ga niet overal feedback weghalen, want iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Het moet echt vanuit jou komen, zo'n keuze. Dat kun je niet van anderen, ook niet van je partner. Dat kun je niet van je partner laten afhangen. Ja.
Want als die dan zegt van, nou, ik denk dat het heel goed voor jou zou zijn, dan raak je aan twijfelen. Dan raak je ook weer van jezelf verwijderd.
Ja.
Maar ja, ik enerzijds snap ik het van die deur. Ik heb dat nu natuurlijk ook. Ik ben nu 39. Ik weet dat die deur gaat sluiten. Maar ik voel zo sterk. Ik heb daar gewoon geluk mee. Ik voel dat zo sterk van, nee, ik weet dat dit het juiste pad voor mij nu is. Maar ja, voor hetzelfde geld zit ik hier over 2 jaar en dan zeg ik van, nou, ik heb toch een kind.
Ja.
Want ik voelde het wel opeens.
Wat natuurlijk ook gewoon een oké situatie
dat
zou mag.
Ja, dus als je dat gevoel hebt, van als je dat ook maar die 0,1% voelt, ja, laat het ook gewoon toe. Ga niet zeggen van, nou, ik heb nu eenmaal een keuze gemaakt, dus daar moet ik bij blijven. Dat is natuurlijk niet zo. Ga het onderzoeken van, ja, wat is dat dan? Wat is, maakt het dat ik nu toch een beetje twijfel?
Ja.
Laat dat wel gewoon toe, zodat je dat kunt onderzoeken.
Ik denk ook dat die 0,1% twijfel best wel vanuit de maatschappij kan komen, omdat het zo'n pronatale samenleving is, zo noemt men dit, toch?
Ja.
Zo'n samenleving die zo dat aanmoedigt en zo gericht is op, jee, kinderen zijn helemaal leuk.
Ja, we hebben een pronatalistische samenleving inderdaad.
Ja.
Waaraan dus zien we dat? Waarom merken we dat? Dat het pronatalistisch is?
Nou, ik zat laatst aan tafel met twee heren. Toen dacht ik van, oh ja.
Bij op één.
Bij op één. Ja. Ja. Gewoon een tafel. Linken, ja.
Toen dacht ik ook van, nou ja, dat blijkt alweer dat dit typisch pronatalistisch is. Van, dus dat we heel erg bezig zijn vanuit de politiek. Nou, ik zeg wij, maar zij. Om aan te moedigen van dat vrouwen kinderen krijgen. Ik zag dat zelf toen ik klein was. Dat als ik naar de speelgoedwinkel ging. Dat er gewoon, er stond letterlijk een bordje meisjes. En aan de andere kant stond jongens. Nou, ik dacht van, oh, die jongens hebben echt leuke spullen. Dat vind ik leuk, want ik wilde heel graag een radiografisch bestuurbare auto.
Want jij was een tomboy.
Dat wilde ik vroeger ook, maar dat heb ik ook nooit gehad.
Ik heb dat nooit gehad. Nee. Ik heb nog steeds.
Ja, wel poppen en Barbies.
Echt, ja, oh, echt hou op met al die Barbies. Ik had echt een ton vol en dacht ik van, ik wil alleen maar zo'n auto.
Hoe vet. Maar heb je het ooit nog gekocht? Dit kunnen we nog steeds gewoon doen, hè?
Nou,
dit is even een sidetrack, maar dit kan nog steeds. Dus laten we.
Ik had een hele mooie gezicht. Ik was heel erg fan van Mario Kart.
Ja.
En dan hadden ze een Mario Kart, weet je wel, in de vorm. En die kon je dus met zo'n bakje, kon je die dan aansturen. Ik dacht wel, als ik die ooit nog op eBay of zo kan vinden, dan is die van mij.
Ja, het kan gewoon, want we zijn volwassen mensen.
Maar ik koop wel af en toe inderdaad speelgoed die ik vroeger dan als kind wilde.
Ja. Heel goed.
Blijkbaar heb ik geld ook. Nee, grapje. Maar
je hebt geen kind.
Ik koop wel voor mijn nichtjes, koop ik inderdaad wel speelgoed dat ik vroeger graag had willen hebben. Waar hadden we het eigenlijk over?
Nou, dat is pronatalistisch. En dat je dat onder andere kan zien in het speelgoedschap. Ja, maar dus mini, niet keukentjes per se.
Ja, ook.
Ja, ook. Ja, maar die zijn misschien niet heel erg genderd. Maar inderdaad, roze mini-strijkboutje en zo, toch? Zeg maar echt van die verzorgende.
Toen ik het boek schreef, ben ik wel echt weer een speelgoedwinkel ingelopen om te kijken van, hopelijk, fingers crossed, is er wel degelijk wat veranderd. Het is wel iets beter geworden. Maar ik vind nog steeds wel typisch dat dat er nog steeds wel heel veel mini-keukentjes. Ik denk van, moeten kinderen daar echt mee bezig zijn met? Ja, weet je, er is een soort balans van, aan de ene kant het interesse van dat kind is van, ja, ik wil een keukentje, ik wil koken. Prima.
Ja, ik wil ook meedoen met wat de ouders doen. Hè? Het is natuurlijk niet alleen maar.
Maar ik wil niet dat ze door de strot wordt geduwd. Zo van, hier heb jij een pop en daar moet jij voor zorgen. Want jij moet nu al gaan oefenen.
Ja.
Ja.
Het zit een soort balans in. Hè? Van kijken naar het interesse van het kind. Dat is heel belangrijk. Van wat wil het kind? En daarin meegaan. Maar toen ik klein was, was het wel heel erg van, hier heb je een pop en daar hoor je voor de zorgen. En hier heb je zo'n keukentje. Ga maar iets maken voor papa. Ja,
voor papa ook.
Is er bij jou sprake geweest van druk van buitenaf? Dus we hebben bijvoorbeeld iemand die zegt, ik kom uit een familie waar kinderen krijgen de norm is en ze niet krijgen als egoïstisch wordt gezien. Hoe omgaan met het grote verschil van mening hierover? Het kwetst mij en ik kwets hen. En dan ook iemand die zegt, hoe ga je om met een zeurende moeder die kinderen zo leuk vindt?
Ja, ik heb zoveel privileges.
Lucky you. Jij leeft echt in een ideale situatie voor iemand die geen kinderen wil.
Ja, het grappige vind ik dat, ik kom uit Drenthe, dus mensen denken dat ze daar zijn ze redelijk conservatief. Maar ik ben wat dat betreft met hele ouderwetse standaarden opgevoed, behalve op dit vlak. Mijn ouders waren daar ook heel open in, dus die vonden dat geen probleem. En dan kom ik ook nog eens een keer uit familie waar we heel weinig broeddrang hebben. Dus
in het algemeen.
Ja, het is echt wonderlijk hoe weinig kinderen er wel.
Evolutionair gezien niet heel tactisch. Maar
onze tak die sterft gewoon uit binnen een paar jaar. Dat is echt gewoon helemaal gedaan.
Maar ze hebben wel optimaal genoten. Allemaal.
Ja, absoluut. Ja, echt. Reizen we gewoon echt. Doen allemaal leuke dingen. Maar ik heb wel in mijn eerste relatie heb ik een schoonmoeder gehad. Die heel graag kleinkinderen wilde. Die had zelf op latere leeftijd kinderen gekregen. Dus mijn vriend was toen vrij jong en zij liep al tegen een beetje de oma-leeftijd aan. Dus zij had van die klapperende oma eierstokken.
Ja, ook waarschijnlijk vriendinnen die dan
absoluut.
Oma waren.
Ja, familieleden, ja, inderdaad. Nou, ik weet nog wel dat ik met haar stond te afwassen. En dat ze tegen mij zei van, ja, wanneer kan ik nou eindelijk oma worden? En toen zei ik van, nou, ik denk dat ik eerst de middelbare school ga afmaken.
Oh my god, dat was zo lang geleden.
Ja, ik was 17.
Nee, wat?
Ja, ja, maar dit, ja, dit, weet je, dit is al lang geleden. En dit is 22 jaar geleden.
Oké, okay, maar 17. Dat waren ook niet de jaren 50, Marloes.
Ja, ik dacht, ja. Nou, je bent 22 en zij zegt iets over. Dat vind ik dan weer wat anders, maar 17.
Maar ik vind typisch dat jullie gechoqueerd zijn. Maar ik denk dat het daar ook wel een kern in zit van. Je moet ook als ouder zijnde, of schoonmoeder zijnde, moet je kijken van, wat wil mijn schoondochter en wat wil mijn kind? En ik vind dat, ook als je bijvoorbeeld ouders hebt die zeggen van, ja, ik wil heel graag kleinkinderen, dan is dat altijd een wens van die ouders. En denk van, je moet met elkaar in gesprek gaan van, wat wil jij? Ik vind sowieso dat kinderen zet je niet op de wereld zodat jij later weer grootouder kunt worden.
Ja, nee, dat vind ik ook iets heel raars. Dat mensen die verwachting, kijk, je kan het hopen, tuurlijk. Ja. Want je kan daar heel gelukkig van worden. Mm-hmm. Maar je kan het niet verwachten van iemand.
Nee, want dat is echt uit je handen.
Weet je nog hoe je op gereageerd hebt of niet? Of hoe je je voelde toen ze dat zei?
Ik vond het bizar.
Ja.
Maar ik weet ook wel, ik ben vrij lang, ik ben 11 jaar met die jongen samen geweest. Dus ik heb best wel wat meegemaakt. Ze bleef dat eigenlijk daarop aandringen. En ik heb steeds gezegd van, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Ja.
Dat was ook gewoon toen zo. Ik wist het ook echt niet. Maar ja, ik voelde die druk wel. En het maakte wel dat de band tussen ons niet. Dat kwam de band niet ten goede.
Nee.
Want ik voelde iedere keer, denk van, als ik daarheen ging, denk van, oh, gaat ze er weer over hebben?
Ja.
Wat ik wel denk, als je dat bijvoorbeeld ook met je ouders hebt, is. Ik denk dat je dat gesprek dan moet gaan voeren. Hoe moeilijk dat dan ook is. En ik snap dat. Ja, ik ken ook mensen die. Ik ken één iemand die zei van, ik wil geen kinderen, maar ik twijfel, want mijn moeder wil het zo graag.
Ja.
En dan denk ik van, ja, dat vind ik heel complex. Want dan denk ik van, je krijgt geen kind voor je ouders.
En uiteindelijk ben jij degene die er toch het meest tijd voor zal moeten zorgen. Dus.
En ook al beloven je ouders van, ja, ik ga er ook op passen. Ja, dat moet geen motivatie zijn om dan toch te besluiten om een kind te krijgen.
Ik snap het schuldgevoel wel heel erg, hoor.
Ja, tuurlijk. Dat zou ik ook niet over mijn hart. Als mijn ouders zouden zeggen, oh, ik had zo graag een klein kind.
Mijn grootste wens, ja.
Want dat is trouwens ook wel een interessante kaart die sommige mensen trekken. Ik heb dus een broer. Die heeft 2 kinderen. En ik heb wel eens gehoord van iemand anders die zei van, maar gun jij het je moeder dan niet dat zij dat haar dochter kinderen krijgt? Want dat schijnt een hele andere band te zijn.
Ja, god. Oh. Ja, want dan kan jij natuurlijk als zwangere kan je dan praten over met hoe dat dan. Ja, je deelt dan de moeder ervan.
Ja, dan deel je dus weer die gezamenlijke overeenkomst met je moeder. Ja. Dus dat moeders vinden dat heel fijn dat ze dat met hun dochter kunnen delen. En dat ze die ervaring ook weer door kunnen geven aan hun dochter. En of ik dat mijn moeder dan niet gunde. Dus gelukkig heb ik zo'n moeder die zegt van, nee, dat moet je absoluut niet voor mij doen. Ja. Maar dan, ja, je wordt wel een soort weer schuldgevoel aan.
Nou,
ja,
echt.
Het bizar wat mensen ook allemaal erin leggen.
Oh ja.
Daniel heeft ook, mijn vriend heeft dus laatst de vraag gekregen, oh, maar denk je dan dat jij en Nidia dan niet uit elkaar gaan? Want dan heb je dus niet meer iets wat je bindt of zo.
Oh, de lijm is weg.
Ja, ik vind dit dus een hele
maar een
rare
kind
vraag.
Als de lijm.
Ja, dus zeg maar op het moment dat je geen kinderen hebt, dat je relatie dan.
Ik vind dat bizar.
Terwijl ik kan alleen maar voor me zien dat natuurlijk bindt het je een kind, maar het maakt ook de relatie, zet het wel in ieder geval de eerste jaren onder spanning. Want ja, er is een kind en er is slaaptekort en er is drukte en er zijn veel ballen hoog te houden.
Ja, maar dat zou toch niet. Ik denk dat als je echt niet meer bij elkaar past, dat je dan niet een kind moet gaan krijgen, zodat dat weer jullie bij elkaar brengt.
Dat gaat het sowieso ook niet oplossen.
Hier ook iemand hoor, die zei, het blijft niet leuk met z'n tweeën. Schuilt daar een waarheid achter? Het blijft niet leuk met z'n tweeën.
Ja, hoezo niet?
Voor mij was dit een volstrekt nieuw gegeven dat je hier druk om kan maken.
Maar blijft het niet leuk?
Ja, dan wordt het misschien saai.
Ik dacht dus dat ik alles wel gehoord had. Maar dit is weer compleet nieuw.
Dan het idee dat je dan saai krijgt.
Flapperen, hoor.
Ja. Want waar moet je het over hebben in hemelsnaam als je geen kinderen hebt? Waar je natuurlijk, kijk, Daniel en ik praten de hele dag over ons hond, want dat is ons kind.
Ja, nou dan neem je een hond. Ja. Dat is het advies. Precies. Neem een hond. Ja.
Maar dat is ook niet zo. Dat is een grap.
Dat is een grap.
Ja, maar dat wilde ik even. Jullie lullen de hele dag ook de oren van elkaars kop al 9 jaar.
Ja.
10 jaar.
Ja, ik ben ook bijna 9 jaar samen met mijn vriend. Nou, ik kan ook eindeloos. We kunnen ook eindeloos doorkletsen.
Er zitten gewoon rare verwachtingen. Maar het zegt natuurlijk altijd, zoals altijd, zegt het meer over de ander dan over jezelf.
Ja, precies.
een beetje een cliché zin, maar het is wel heel erg waar. Oké, maar hoe dus jouw advies voor opdringerige omgeving is het misschien wat meer in het ongewisse, een beetje zo van nou, ik twijfel misschien of het gesprek even echt vol aangaan.
Ligt aan met wie je dat gesprek voert.
Ja.
Kijk, als ik dat gesprek met mijn ouders zou, als mijn ouders iedere keer als ik daar visite kom zou zeggen van ja, wanneer maak je ons grootouders? Dan zou ik op een gegeven moment dat gesprek aangaan.
En ja.
Ik heb wat tips in mijn boek geschreven van hoe je dat aanpakt, gewoon heel subtiel van. Want wat ouders misschien eventueel kunnen doen is van, oh ja, Jantje die heeft al 2 kleindochters. Ja, dat lijkt mij ook zo leuk. En dan zou je daarop kunnen aanhaken van, ja mam, ik heb daar al heel veel over nagedacht. Maar ik denk niet dat ik dat wil met mijn leven.
Dus dan ga je een beetje uit de kast komen, tussen aanhalingstekens, over geen kinderen willen.
Ja, dus ik denk dat je wel dat gesprek aan moet gaan. Dus kijk, als jij zeker weet van, ik wil geen kinderen, dan kun je ook niet eindeloos blijven zeggen van, ja, ik weet het niet.
Nee.
Dat je op een gegeven moment zegt van, nou, nu ben ik in de overgang geweest. 60, en gaat het
ja. Nee, en als het maar de hele tijd ook terugkomt, heeft het ook niet zoveel zin om elke keer te zeggen, ik weet het niet. Want dan zullen mensen blijven doorgaan. Dan ze denken elke keer, je wist het vorige keer nog niet. Misschien deze 2 dagen later nu opeens wel.
Ja, ja. Je houdt iemand dan een soort van aan het lijntje, op een bepaalde manier.
Maar bij een random collega of zo kan het natuurlijk wel een goede manier zijn.
En ook als je er niet over wil praten, vooral van een random collega, van dat zijn echt hun zaken niet.
Nee.
Dus van, waar bemoei je je mee?
Dat lijkt me ook makkelijker om daar iets over te zeggen. Want bij je ouders is het natuurlijk, als het gepaard gaat met schuldgevoelens, omdat je hen geen grootouders maakt of zo, dan is het natuurlijk moeilijk om ze pijn te doen. Dus dan snap ik dat je ook zegt, ik weet het nog niet.
En heb jij met andere mensen een soort, ja, mensen geven toch een baby shower van nu komt er een kind.
Ja.
Maar je kan natuurlijk ook het andersom doen. Want ik, toen Daniel en ik deze keuze pas in december hoor, gemaakt hadden, en nogmaals, het kan altijd veranderen, maar dat we dus geen kinderen willen. Toen had ik heel erg zin om dat aan mensen te gaan vertellen. Want het was voor mij echt wel een
moment.
Soort ding.
Ja, ja. Nou, doe dat.
Heb jij dat ook? Ja, dat heb ik dus ook gedaan.
Oh, echt?
Tegen vriendinnen.
Oh.
Maar nou, ja, maar tegen mijn ouders zou ik het nog kunnen zeggen. Ik heb het gevoel dat zij dat ook wel weten. Maar ik zou
met
het nog
taart
actief
en zo?
Zeggen. Nee, helaas niet met taart. Maar heb jij het ook echt zo? Had jij ook een soort van moment van nu weet ik het zeker, ik ga het nu ook vertellen aan de mensen?
Nee.
Want anders, wat je namelijk hebt, is dat het anders ook kan blijven. Misschien willen Nidia en Daniel. Ja, misschien lukt het. Oh ja, nou, ik durf maar niet naar te vragen.
Nee, dat snap ik wel. Maar ik ben redelijk vocaal in dingen.
Ja.
Dus ik ben al heel vroeg begonnen te vertellen aan mensen van, ja, ik denk niet dat ik ze wil, maar kan altijd veranderen. Dat zinnetje.
Maar je benoemt het als iets wat niet beladen is.
Nee.
Ja.
En het was altijd al een beetje, hing het zo in de.
Ja, ik ben in mijn gevoel nooit veranderd. Zoals ik net al zei, van als ik volgend jaar opeens echt rammelende eierstokken begin te krijgen, lijkt me heel gek. Dat is heel abstract in mijn hoofd.
Kan, ja.
Dat, maar stel je voor dat het gebeurt, dan vind ik dat ik nog steeds van mening mag veranderen, als dat ook fysiek mogelijk is. Hè?
Ja.
En als dat allemaal lukt. Maar ja, ik heb nooit zo'n feestje of zo gehad. Wat ik heel erg leuk vind trouwens.
Ja, het lijkt mij ook leuk, ja.
Jij wist het al vanaf je 5e natuurlijk.
Ja, dus dan, als ik nu nog met een feestje kom, ja, kom je daar nu nog mee? Weten we het toch al lang.
Ja, dat is helemaal leuk geschreven. Maar ik denk dus dat het wel goed zou zijn als mensen, of dan nu vrouwen, het misschien wat actiever uitspreken als ze gewenst kindvrij zijn. Omdat het dan dus wat meer de mogelijkheid van kinderen krijgen is optioneel, wordt wat meer out there.
Ja.
Weet je, dat het niet zo is van, ja, die heeft geen kinderen. Ja, ik weet eigenlijk niet, misschien wil. Ja, dat altijd een beetje dat gevoelige eromheen. En het ligt natuurlijk ook soms heel gevoelig. Dus ik denk ook dat dat goed is. Maar ik had laatst een buurvrouw, die ken ik van de hond uitlaten. En die zei van, kinderen? Oh nee, joh, godzijdank, wij hebben geen kinderen. En dat vond ik heel leuk. Ik dacht, oh, hier heb je dus een rolmodel.
Ja,
dit is dus precies. Iemand uit mijn omgeving die daar heel actief voor gekozen heeft om geen kinderen te willen.
Ja, want wij hadden het gisteren ook even zo van, je hebt natuurlijk aan het begin, of zeg maar in de kaft van je boek, heb je ook mensen, nou, dat zijn beroemde mensen, vrouwen die geen kinderen hebben. En toen, ja, dan zit ik dan een beetje naar te kijken en denk ik, ja, oké, op zich vind ik dat dan wel tof, maar ik
Dolly Parton, Oprah Winfrey.
Wat zeg maar meer met mij resoneert, is natuurlijk als er mensen om me heen zijn die helemaal een leven hebben wat ze helemaal cool en leuk vindt en kindvrij hebben ingericht. En dat je denkt, oh ja, zo, dat voelt natuurlijk veel dichterbij dan een Oprah Winfrey die allemaal een talkshow en super bekend en beroemd is. En dat
ja, absoluut.
Daar level ik in die zin niet mee. En daarom zou het dus ook leuk zijn als je de keuze hebt gemaakt en je bent gewenst kindvrij en je bent daar assertief in, dat gewoon meer de wereld in te gooien, zodat andere mensen ook denken, oh ja, 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 ja.
Ja, daar pleit ik ook heel erg voor. Want kijk, ik vind het echt super makkelijk om te zeggen van, ja, ik ben kindvrij. Dus, en dat is al een grappig zinnetje van, ik ben kindvrij, want niet iedereen is daarmee bekend. Zegt zo, kindvrij, wat betekent dat? Nou, dat ik dus bewust voor heb gekozen om geen kinderen te krijgen. En dat ik daar dus heel content mee ben. En ook als mensen bijvoorbeeld mij vragen van heb jij kinderen? Dan zeg ik altijd van nee. En daar heb ik voor gekozen. En daar ben ik blij mee in, iets in die trant. Zo, want anders krijg je zo'n schuin hoofdje van ach.
Oh.
Ja.
Oh.
Ja, het is leuk. ja, maar dat bijvoorbeeld dat ze denken als ik zeg van... Maar ook als ze zeggen van heb jij kinderen? En ik zeg nee. En ik zeg daar verder niks achteraan. Dan kunnen ze denken dat het ongewenst is.
Ja.
En dat wil ik voorkomen. Want ik vind het ook prima. Bijvoorbeeld heel veel vrouwen zeggen van... Ja, ik vind het een heel vervelende vraag... en dat kan me heel goed voorstellen. Als je er ook nog niet helemaal uit bent. En je bent dat aan het uitzoeken. Dat je daar niet over wil hebben. Ik ben daar al helemaal over uit eigenlijk. En ik vind het hartstikke fijn om daarover te praten. Ik denk dat ik daarmee ook de weg een beetje vrij maak voor
Zeker.
Andere vrouwen.
Je bent ook een rolmodel.
Tuurlijk, ja.
En ik ben geen Oprah Winfrey. En ik ben gewoon heel normaal verder. Dus dat is ook wat makkelijker om aan te relateren, zeg maar.
Ja.
Maar ik denk ook dat als jij daar zeker van bent. Van je wil geen kinderen. Ja. Dat je dat... best kunt zeggen. En dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor alle vrouwen die naar jou komen. Zodat ze ook denken, oh, dit is ook een optie.
Ja.
En want dat moet heel erg duidelijk worden. Dat kinderen krijgen, niet voor iedereen natuurlijk. Sommige mensen kunnen geen kinderen krijgen. Maar dat je wel, als je fysiek in staat bent om een kind te krijgen... dat je ook kunt kiezen om het niet te doen.
Ja. Ja. En ben jij actief op zoek naar ook andere mensen die kindvrij zijn?
Ja.
Ja. Ja. Heel blij hoofd. Ja.
Ja, dat vind ik hartstikke leuk.
Waar vind je die types?
Ja, iemand wil er graag over vertellen.
Dit wil iedereen weten.
Nee, maar ik vind dat heel leuk. Ik ben een van die misschien van die gekke types die nog steeds op oudere leeftijd leuk vindt om nieuwe vrienden te maken. Ik vind dat heel erg leuk om nieuwe mensen te leren kennen.
Je hebt er ook ruimte voor, want je hebt geen kinderen.
Gaan we weer, ja.
De hele tijd
is. Ja. Dat is een mooi excuus. Ik vind dat ook heel erg... ik vind het ook belangrijk dat je kinderen dat je mensen om je heen hebt en vrienden maakt die ook geen kinderen hebben, want dan heb je gewoon raakvlakken. Dat is hartstikke fijn. Die kun je ook overal vinden. Je hebt gewoon de apps en je hebt ook van die vrienden apps en dan kun je gewoon op instellen. Je kunt het ook heel makkelijk vinden. Je kunt aangeven in je profiel. Dat je
bedoelt een soort dating app voor vrienden en dat je dan kan zeggen kind zonder kinderen.
Ja.
Oh.
Ja, dus je kunt ook in je
profiel... Welke dating app?
Ja, ik heb een lijstje in mijn boek en daar heeft de redacteur me ook mee geholpen. Want ik heb die apps zelf nooit gebruikt. Mijn tip is altijd van, ga bijvoorbeeld een cursus doen wat jij heel graag wil doen. En doe dat bijvoorbeeld op een woensdagmiddag.
Ouders er niet.
Ja, dan heb je het meeste kans dat er mensen zijn zonder kinderen daar.
Ja.
Mensen die iets ouder zijn. Dus dat haakt veel makkelijker aan. Of bijvoorbeeld op zaterdag of zondag. Want dan zijn ouders heel erg druk met de kinderen met sport.
Naar al die sportklasjes brengen.
Ja. Dus dat zijn wel de goede momenten. En ook bijvoorbeeld 's avonds. Rond die tijden dat je dan naar lezingen gaat. Weet je, of naar een sportschool. En dat je dan naar de sportschool gaat op momenten dat de meeste mensen met hun kinderen in de weer zijn.
Ja.
Dat zijn gewoon die momenten.
En heb je dan zeg maar, okay, want je bent op zoek naar mensen... of je maakt vrienden met mensen die dan geen kinderen willen. Heb je veel mensen om je heen in de omgeving die wel kinderen hebben?
Nee, ik ben sowieso iemand van... Ik heb geen grote vriendengroep om me heen. Ik ben echt iemand met kleine groepjes en allemaal van die eilandjes. Niemand die elkaar kent, zeg maar. En er zitten relatief veel mensen tussen die ook geen kinderen hebben. Ook wel moeders. Maar ik merk bijvoorbeeld wel dat als een van mijn vriendinnen een kind krijgt... dat ze dan een paar jaar van de radar is.
Ja.
Ja. Dus dat is wel het jammere. En ik snap dat heel veel mensen dat heel lastig vinden. Maar ja, die zijn zo druk om dat kind zorgen dat het kind gewoon in leven blijft.
Ja.
Wat heel logisch is. En dan neem ik altijd een soort van marge van nou, ongeveer 12 jaar. Zijn ze even van de radar.
12 jaar?
Ja. Sommigen dan met een beetje geluk 8. Als kinderen wel zelf naar school kunnen fietsen en zo, als dat lukt.
Ja.
Maar ze zijn wel gewoon even van de radar, want ze zijn echt heel druk.
En kan jij... want kijk, natuurlijk, dit is heel begrijpelijk. Hè? Dit is heel logisch dat dit gebeurt bij vrienden. Maar het is ook kut voor de andere kant. En dat ben jij dan nu in deze situatie.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Wel nieuwe mensen zoeken. Zodat ik wel, dat heb ik wel heel erg gedaan. Dus dat ik een nieuwe mensen in mijn omgeving. En ik op social media ben ik daar heel open over. En dat helpt ook. Dat kan iedereen doen. Van dat je af en toe daar iets over deelt. En je hoeft echt niet een foto van jezelf. Dat je aan het reizen bent. Zo van, oh, wat heerlijke leven zonder kinderen. Je kunt bijvoorbeeld ook in je stories iets delen. Zo van, deze post over kindvrij zijn. Dat sluit ook bij mij aan. Zodat je het een beetje indirect doet. Ik heb heel veel mensen door social media leren kennen. Die ook geen kinderen hebben. Wat vroeg je dan net nog meer?
Nou, het is denk ik, maar dan zou jouw advies denk ik toch zijn voor mensen die dan, want het is natuurlijk
die
kut
moeilijk
als
vinden.
Je vrienden kinderen krijgen en ze verdwijnen een beetje, maar advies is dan eigenlijk toch een soort van, nou ja, niet ze loslaten, maar wel dus accepteren dat ze dat niet meer is wat was.
Ja, in ieder geval voor een periode. Ja. Maar ook blijven communiceren met je vrienden. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus als jij ze heel erg mist, dat je wel tegen ze gaat zeggen van, of dat je ze een berichtje stuurt van, hey, ik mis je zo.
Ja.
Dus geen verwijten maken, maar gewoon zeggen, hey, ik mis je zo. Kunnen we een keer weer met z'n tweeën afspreken? Heb je daar weer tijd voor? Dan moet je wel, ja, weet je, ze hebben soms zulke drukke schema's, dat je daar als persoon zonder kind daar wel wat op meer op moet aansturen van, hey, heb je binnenkort een moment? Zodat je vaker bij ze incheckt of dat ja. lukt. Ik denk wel dat het belangrijk is om dat contact te onderhouden. Zodat je niet gaat wachten tot dat kind naar de middelbare school gaat.
Nee, maar je houdt het contact warm totdat ze weer helemaal terugkomen of zo.
Ja, er staat inderdaad. Ook wel iemand dat ook wel gestuurd van dat vrienden. Ik vind het toch heel moeilijk om te zien hoe ze veranderen sinds ze kinderen hebben. Dat ze echt niet meer de mensen zijn die ze waren. Dit maakt de vriendschap ook heel anders. Eigenlijk nooit in positieve zin, hoe deal ik hiermee? Want het is natuurlijk, aan de ene kant mensen hebben minder energie, minder tijd voor je. Maar het kan ook zijn dat ze inderdaad ook echt veranderen, omdat ze iets anders hebben wat zij het belangrijkste in hun leven vinden, wat voorheen niet zo was.
Ja, dat heb ik ook met
en dat is
gehad.
Natuurlijk niet leuk. Maar ik denk ook, mensen veranderen in hun leven. Dat kan door kinderen, maar het kan in principe ook door iets heel anders gebeuren.
Ja, want je
en dat is wel heel pijnlijk, denk ik.
Na 7 jaar ben je toch gewoon niet meer dezelfde persoon of zo?
Ben je helemaal verveld na 7
helemaal
jaar?
Helemaal verveld. Geen enkele cel is nog dezelfde.
Ja, dat zeggen ze toch?
Maar ik snap wel dat het bij mensen die kinderen krijgen, dat proces ook heel snel verandert. Ja. Omdat er zoveel in hun leven gebeurt. Dat dan verander je gewoon automatisch.
Je wordt gewoon opgeslorpt door je kinderen.
Ja. Logisch, denk ik ook.
Ja, ik heb dat ook. Ik heb een goede vriendin daar eigenlijk wel aan kinderen verloren.
Ja.
Dat vind ik nog steeds wel een pijnlijk iets. Dat raakt me ook nog steeds wel. Want ik mis haar gewoon wel.
Mm-hmm.
Maar ik probeer daar ook wel gewoon nu dat wel een beetje los te laten. Van, weet je, als ooit onze paarden weer samenkomen, vind ik dat super fijn. Maar je verandert wel. En je moet daar samen een soort weg in vinden. Van, oké, jij bent zoveel veranderd. Maar dat betekent niet dat, omdat ik geen kinderen heb, betekent niet dat ik als een soort barbapapa me naar jou moet voegen.
Ja.
Daar moet je ook voor waken.
Mm-hmm.
Want ik merk wel dat soms zijn ouders zo druk dat ze automatisch verwachten dat je dan als persoon zonder kinderen je maar daar continu aan gaat passen. Ja, jij moet wel naar ons komen, want wij zitten met de kinderen en jij moet wel zussen. Jij moet denken van, ja, hallo, er zitten echt grenzen aan.
Ja.
Snap dat het complexer is voor de ouderkant, maar je moet niet over je grenzen gaan.
Ja.
Je moet daar wel goed mee blijven communiceren.
Jouw kind vrije leven doet er evenveel toe als hun
Ja, maar dat is niet voor iedereen altijd even makkelijk te begrijpen.
Nee, maar daarom is het belangrijk dat je dus je eigen grenzen in elkaar
gaat houden.
Een
beetje het idee wat sommige ouders hebben van, maar wat doe jij dan met al die tijd? Toch? Dat is wat sommige ouders denken.
Ja.
Hoe richt je je leven in op het moment dat de weg helemaal vrij en open is? Want ja, het gebaande pad van kinderen heeft wel heel duidelijke punten van, nu gaan we dit doen, nu gaan we dat doen.
Ja.
Dat heb jij niet.
Nee, en toch ligt natuurlijk ook een beetje aan je situatie. Ik heb wel een partner die bepaalde restricties heeft. Dus we zijn gebonden aan bijvoorbeeld aan een plek, aan een woonplek.
Oh ja, ja.
Dus ik ben ook niet helemaal vrij daarin. Ik het liefste, als je me nu zou vragen, wat zou je nu graag willen doen? Denk, ja, pak mijn koffer, ga ik in Engeland wonen, koop ik daar een cottage. En dan heb ik zo'n moestuin en kippen. En, zalig leven.
Je bent daar ook veel, toch? Sowieso.
Ja, heel veel. Maar dat is echt, weet je, als dat leven echt helemaal open en vrij zou liggen, zou ik dat doen. Ik heb wel een partner waar dat niet voor mogelijk is. Dus we zijn wel heel erg gebonden aan Nederland. Dus helemaal vrij en open is het niet. Ik denk alsnog wel vrijer. Want bijvoorbeeld als je kinderen hebt, dan vind ik zo grappig. Als mensen met kinderen huizen zoeken, dan moet dat altijd in de buurt van een school. Bijvoorbeeld.
Tenminste, dat is handig. Ja.
Ik kan anywhere wonen.
Nou ja, het liefst zo ver weg bij je school.
En mijn scholen, ja.
Ik ben heel erg gesteld op mijn rust, moet ik er even bij zeggen. Dus ik zou niet heel graag dichtbij een school willen zitten. Dus daarin heb ik natuurlijk wel heel veel vrijheid. We zijn nu ook aan het kijken naar huizen. Ja, en dan denk ik, ik kan gewoon buiten de bebouwde kom gaan wonen. Ik hoef niet rekening mee te houden dat ze daar vriendinnetjes of vriendjes of wat dan ook allemaal hebben. Dus daarin ben ik wel weer heel vrij. En dat vind ik wel, dat is wel een luxe.
Ik denk dus ook dat het beeld, als je kiest voor een kindvrij bestaan, dat mensen dan zoiets hebben van maar wat is dan de zin van je leven of zo? Wat ga je dan doen? En of dan moet je wel iets heel groots doen. Of dan kies je helemaal voor je carrière. En daar hebben we ook vragen over gekregen. Bijvoorbeeld deze. Ik merk bij mensen met kinderen dat hun kinderen alles voor ze zijn. En terecht. Staat er de zaakjes achter. Wat, maar vooral hoe, kan ik iets in mijn leven implementeren dat dezelfde ruimte opvult, zodat ik niet het gevoel heb dat mijn leven leeg, tussen aanhalingstekens, is als meer mensen om mij heen kinderen krijgen. En het, ook mensen die bijvoorbeeld zeggen, op welke manier zorg je voor zingeving in een kinderloos leven? Iets over purpose en dan niet dat je werken is. Zeg maar, daar zijn mensen dan mee bezig. Hoe denk jij daarover?
Dat is best wel een feministische kwestie, vind je niet? Want zou je dat ook aan vaders stellen?
Ja, absoluut.
Want dat vind ik dus altijd zo wonderlijk. Het komt een beetje over alsof een vrouw alleen nut heeft als ze kinderen baart. En ik denk dat als je alleen dat nuttig vindt of dat zinvol vindt, dan ga je eigenlijk voorbij aan alles wat vrouwen kunnen en wat ze hebben te bieden. Dus dat vind ik, vind ik niet zo'n fijn idee eigenlijk. Want vrouwen hebben zoveel te bieden naast dat ze kinderen kunnen baren.
Ja, en dat het dus het idee is dat je dus wel iets echt, dat je weet ik veel, het medicijn tegen kanker zou moeten uitvinden. Als een soort tegenwicht tegen geen kinderen hebben.
Dat is toch niet nodig?
Ja, maar ik lees deze vraag niet per se zo hoor. Want ik weet wel ook dat mensen deze gevoelens hebben. Dan moet ik dus iets heel groots in mijn leven bereiken. Maar gewoon, wat kan ik in mijn leven implementeren? Want het leven wordt opgevuld door kinderen, automatisch. Ja. En dat is voor sommige mensen ook heel prettig, want dan hoef je dus niet na te denken over hoe je je leven opvult.
Ja, goeie.
Maar op het moment dat je dus, kijk, jij hebt heel erg je drive vanuit je kunst en naar Engeland en daar zit heel veel in jou, automatisch. Dus jij hoeft hier eigenlijk helemaal niet over na te denken. Maar voor mensen die minder dat hebben, die denken, maar wat ga ik doen dan? Zo lees ik de vraag eigenlijk een beetje. Niet zozeer dus van mijn leven is niks waard.
Bij kinderen is het gewoon duidelijk. Dat is dat.
Ja, want
dat
is gewoon kinderen. Het is ook gewoon tijdopvulling uiteindelijk.
Maar omdat ze woorden vinden als zingeving en purpose, dan denk ik echt, okay, wow, dat is meteen zo groot.
Ja.
Ja.
Ja, ik vraag me af of het leven ook zo groot moet zijn en ook dat we zo actief bezig moeten zijn van hoe gaan we dit opvullen. En ik denk ook wel een beetje dat in onze generatie zit van we zien zoveel dingen online ook voorbij komen. Dus mensen, daar heb ik ook echt wel last van. Dat denk van, dit kan ik ook nog doen. Dit kan ik ook nog doen. Dat je op een gegeven moment denkt van, je moet de hele tijd ook wel actief iets doen. Terwijl je je leven ook gewoon mag leven. En het mag gewoon kabbelen. En het hoeft niet heel groot te zijn. Bijvoorbeeld, een van de voordelen bijvoorbeeld als je geen kinderen hebt, is dat je op vakantie kunt wanneer je wil. En dat is leuk. Dat is echt veel goedkoper. En dat is ook heel erg leuk. En daarnaast mag je gewoon je werk doen. En misschien heb je heel plezierig werk. Moet het echt veel groter zijn dan dat? Als je daar geen behoefte aan hebt. Ik denk dat je, ik vind therapie echt zalig. weet je wel, maar daar, ja echt. Daar kom je er zo goed achter van. Tenminste, ik kom er nu heel erg achter van, waar word ik blij van? Waar ga ik aan van? En dat merk je ook altijd in mijn gezicht. Als ik praat over iets wat ik heel fijn vind. Dan zegt mijn therapeut van, okay, hier, nu ga je aan.
Ja.
En dan gaan we dat noteren. En ik denk dat het heel fijn is omdat dat ook voor jezelf duidelijk is. En het hoeft niet groot te zijn. Het mag een moestuin zijn.
Ja.
Weet je? Waar word je heel gelukkig van? Wil je twee kippen in je tuin rondschalen? Ja, of op je balkon. Doe wat je wil. Maar het hoeft niet zo heel groot te zijn in de zin van hoe
je iets bereikt. Of
het hoeft geen zingeving te zijn. Het mag gewoon een leven zijn waar jij heel erg blij van wordt. Wat je net
maar dat is precies hoe ik zingeving ervaar. Want bij mensen die zeggen vanuit heel vroeger al van, wat is de zin van het leven? En echt, tot ik nog jong was, dat ik dacht, gewoon dat je lief bent naar de mensen om je heen en dat je het zelf naar je zin hebt. Dat is toch de zin van het leven? Als in, dat was voor mij een soort hele rare vraag. Terwijl dit natuurlijk een hele grote filosofische vraag is voor heel veel mensen.
Ik word er ook wel.
Voor mij is dat de zin van het leven. Je bent hier en je maakt er wat moois van. En je probeert ook andere mensen om jou heen een fijn gevoel te geven.
En ik
zonder jezelf weg te cijferen.
En ik snap het wel, want ik heb ook heel lang gedacht van, ik moet iets nuttigs doen met mijn leven. Daar is ook heel veel therapie aan te pas gekomen. maar van, ik moet wel echt iets nuttigs doen met mijn leven, anders is mijn leven vergooid. En ik ben nu steeds meer aan het leren van, nee, ik hoef niks nuttigs te doen.
Ja, maar jij zegt dat, maar dan denk ik wel, hallo, ook als ik het zelf zeg, hè. Ja, hallo, jij zit een podcast te maken, je hebt een boek geschreven, je bent illustrator, je verkoopt schilderijen, lekker makkelijk praten voor iemand. Ja, maar dat zijn natuurlijk allemaal geweldige dingen.
Maar je hebt wel een, tenminste
kijk, het voelen voor mensen.
Maar als je kijkt naar het boek, de podcast, weet ik veel, dan weet je dat het, tenminste bij mij, bij ons, denk ik, komt het toch voort uit een drive om ook andere mensen ook gelukkig te maken.
Ja, maar ons werk,
dat is wel echt mijn drive.
Ons werk is dus wel vanuit een eigen drive.
Ja.
En er zijn ook heel veel mensen die doen werk, want ze moeten geld verdienen.
Ja.
En dat is nou eenmaal mijn baantje. En dat bestaat heel veel.
Het is wel natuurlijk zo van, bijvoorbeeld, ik heb dat boek geschreven en dat is heel publiekelijk.
Ja.
Dus dat is voor een groot. Maar het wil niet zeggen dat bijvoorbeeld als je op een kinderdagverblijf werkt,
en je daar zingeving in vindt, dat voelt misschien kleiner, maar dat is essentieel. Dat zijn hele belangrijke dingen. En dat is niet zo publiekelijk. En dan word je misschien minder gauw voor op je schouder geklopt. Maar ja, ik denk soms ook wel van, als ik niet mijn gezicht overal hoefde te laten zien en gewoon mijn boeken kon schrijven, vond ik het ook prima.
Ja.
Ja, mensen hebben dat beeld van je dat het dan.
Maar het is toch ook zo, zeg maar, jij zegt nou sommige mensen die hebben gewoon een baan en meh.
Ja, in mijn vorige baan had ik veel minder wat ik er nu uithaal.
Nee, dat snap ik wel. Ja. Maar het is meer, voor sommige mensen is het ook gewoon daardoor verdien je geld en kun je leven. En kun je dan weer de dingen daarnaast doen die jou een drive geven om weer enthousiast.
Maar ik denk
laten
ook
zijn.
dat is uiteindelijk het advies is wat jij zegt, dat je daar in therapie daar veel over leert. Van wat sparkt bij jou nou echt dat je helemaal oplicht. En dat je denkt, ja, dit vind ik mooi, fijn, leuk, vet om te doen. En dat je dat eigenlijk moet zoeken. En voor sommige mensen is dat er dus nog niet.
Nee.
En daar kan je dan actief naar op zoek gaan.
Dan kan je voor in therapie gaan.
Maar ook gewoon met je vriendinnen daarover kletsen. Ja. Weet je, ga er gewoon
dingen uitproberen misschien.
Ja, en gewoon ook samen van, samen bijvoorbeeld naar keramiek. Of zo. Ja. Dat je ook samen dingen gaat uitproberen. Maar daar ook gewoon heel veel over gaat praten. Het hoeft niet per se in therapie natuurlijk.
Maar ik word ook wel echt ook heel enthousiast van het idee dat je leven nog open ligt en je kan nog van alles doen. Daar kan ik gewoon alleen van dat idee, dan kan het ook nog zo zijn dat ik gewoon de hele tijd in mijn nest lig. Maar gewoon van het idee dat ik in principe alles zelf mag bepalen over wat ik doe. Daar word ik al heel enthousiast van.
Ja, ik ook.
En dat vind ik zingeving en purpose genoeg. Dat ik dit zo mag invullen op een manier die ik leuk vind.
Ja, vind ik
ook. Wat ik ook interessant vind wat je net zei, bijvoorbeeld ik denk dat we sowieso af moeten van het idee dat werk je hele identiteit is. Of dat het hele nut is van je leven. Mm. Ik denk dat het prima is om een baan te hebben. Zodat jij het leven kunt bekostigen wat je graag wil doen.
Ja.
En hoe klein of groot dat dan ook mag zijn. Ik denk niet dat het je werk, dat je hele purpose.
Het kan fijn zijn, maar als het niet zo is. En je kan daarnaast wel al die dingen doen waar je van oplicht. Yes.
Ja. Je moet gewoon dingen vinden waar jij blij van wordt. En of dat nou in je werk is of na je werktijd, dat is allemaal prima.
Ja. En dat kan best even zoeken zijn, maar dat is de zoektocht waard.
Ja, eens.
Therapie.
Dit was aflevering 169. Heel veel dank, Marloes. Wat een heerlijk gesprek. Je volgt Marloes dus @Marloes de VE. En je koopt dat boek. Ja, waar niet?
Overal.
Volgens mij echt overal.
Ja, online, de boekhandel. De online-offline boekhandel. Het is overal.
En als je direct bij de uitgever bestelt, dan support je mij een klein beetje meer.
Ja, goed dat je dat zegt. Dat vergeet ik altijd. Ja. We zullen de link naar de uitgever in de show notes zetten. En die vind je op damhoney.nl/aflevering-169. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript.
Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit. Lof jullie allemaal.
Bedankt aan de superhelden van onze transcriptclub. Daria. Daria. Tot mijn grote schaamte was ik je eerder vergeten om in het dankwoord te zetten. Terwijl je, hoeveel weken zit je al voor ons te typen?
Dus daarom zetten Daria, we jullie extra in het zonnetje. Daria.
Ik denk, ik zing even een lied om het goed te maken.
Je zingt een aria over Daria.
Aria over Daria. Heel veel dank. Maar ook heel veel dank aan Pauline, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore. Voor de laatste keer heel veel dank, Isidore. En heel veel succes met alle coole dingen die je nu gaat doen. Je gaat volgens mij een radioshow maken en dat is helemaal fantastisch. Maaike, Robin, Julia en Cheyenne.
Stuur post naar info@damhoney.nl.
Of stuur geld op petjehalf.com/damhoney. Vanaf 1 euro per maand wordt je bonusbal en krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast genaamd Je Doet Het Er Maar Mee, waar wij dus al uitgebreid hebben gepraat over of wij wel of geen kinderen willen. Ja. En over of jij wel of niet in therapie gaat.
Er is van alles aan de hand daar. Dus daar kan je naar luisteren. Je kan geld geven, weet ik het. Maar je kan het ook laten, want
zelf weten.